Het is alweer zaterdag. En als het zaterdag is, dan betekent dat dat jij op de klippen krijgt te horen op jouw eigen mega radio. En we zitten hier met z'n drieën bij Cuba Compagnie met een lekker kopje koffie. En we hebben er helemaal zin in. Dit is het meest beluisterde Nederlandstalige actualiteitenprogramma op Mega RTFM.
Is er dan nog andere Nederlandstalige actualiteitenprogramma?
Nee, dat is het niet. Daarom zijn we het meest beluisterde.
En het slechts beluisterde.
Zo simpel. We zijn ook het slechts beluisterde, ongetwijfeld. Ja, het is absoluut zo. Een beetje rommelig vandaag, maar dat kan gebeuren.
We gaan zo bellen.
We gaan bellen.
Ja.
We gaan bellen met Renske.
Met Renske.
Dat is jammer.
Dat we gaan bellen en dat ze niet hier is.
Ik heb liever dat ze hier is.
Dat ben ik met je eens.
Maar we hebben ook Renske. Hoog bezoek.
Heel hoog bezoek.
Nou, ik had nog wel hoger gewild.
Ik weet dat je hoger hebt ingezet.
Nee.
Maar die moet slavenhuisjes kijken en die moet gewoon een toeristentoertje doen.
Ja, zeker.
Maar het bezoek wat komt, heeft Bonaire in zijn hart.
Dat is zeker zo. Op de klippen, Mega Hit FM.
Ieder zaterdag tussen 12 en 2. Judith, Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is op de klippen. Mega 101.1.
Zo eindigt het. Pink. Ja, what's in a name? Pink die een prachtig liedje heeft geschreven. So what? Omdat er man er vandoor was. In het begin zat ze een beetje te miepen. En daarna dacht ze van wacht eens even. Ik ben nog steeds een rockstar.
En dan ga je een liedje over schrijven.
En dan ga je gewoon door met rocken. En zonder zo'n vent kun je veel harder rocken. Dus het is heel inspirerend eigenlijk allemaal, vind ik. We hebben al iemand aan de telefoon, hè?
We hebben al iemand aan de telefoon. Renske?
Hallo, goedemiddag.
Het is Renske Pin.
Ja hoor.
Hallo Renske Pin, hoe is het nou met jou, Renske Pin?
Ja, met mij is het goed, dus met jullie.
Ja, hier is het prima. Helaas moeten we jou op afstand... We hadden het er net over. Hebben we je liever aan de tafel dan dat we jou aan de telefoon hebben?
Dat bedoelen als een compliment.
Als ik er weer eens een keer ben, dan schuif ik weer aan.
Ja, je bent tafelveeg wat dat betreft. Dat is absoluut zo. Wat is er aan de hand op Curaçao?
Het is bewolkt. Nee, je bedoelt zeker over onze Caribische wetenschapskaart waar we het over zouden hebben. Ja, nou, dat is niet alleen op Curaçao. Eigenlijk op alle 6 eilanden zijn we bezig met het zoeken naar wetenschappers en onderzoekers en eigenlijk kenniswerkers. En daar gaan we eigenlijk nog verder mee dan ook alleen de eilanden, ook daarbuiten. En waarom doen we dat? Nou ja, als je kijkt naar het wetenschappelijke veld, dan is er best wel wat ontwikkelingen. Steeds meer geld voor fundingsopties voor onderzoek. Maar eigenlijk hebben we eigenlijk niet heel erg goed zicht op wie al die mensen nou zijn die daarin werken. We weten wel de instituten, hè, de Universiteit van Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Carmabi, NAAM. Nou ja, jullie hebben op Bonaire ook een aantal mooie instellingen die allerlei kenniswerk doen. Maar wie werken er nou en wie werken ook als independent? En wie werken ook misschien buiten de eilanden, maar wel met een link? Omdat ze bijvoorbeeld hier naartoe komen om hier onderzoek te doen, of omdat ze hier geboren zijn of hier opgegroeid zijn en misschien inmiddels aan Harvard werken of ergens in Japan een of andere instelling. Maar wel nog steeds met kerst terugkeren naar de ouders of naar familie. En op die manier toch nog wel een band hebben en misschien ook wel bijdragen aan onderzoek hier.
Ja.
En daar willen we eigenlijk een beetje meer zicht op krijgen. En ook daardoor daar eigenlijk een uithangbord voor creëren. Zodat die ook meer benaderbaar zijn door misschien door jullie. Of als je als journalist zoek bent naar wat expertise. Dat je ze makkelijk kan vinden en vragen kan stellen.
Maar ook natuurlijk dat ze dingen voor de eilanden kunnen gaan doen.
Ja, ook. Ja. En dat doen ze eigenlijk al. Hè. Het enige is, soms is het moeilijk om elkaar te vinden als onderzoekers. Soms is het moeilijk voor partijen die graag onderzoek willen laten doen om ze te vinden. Sommigen kennen elkaar wel, maar dat is niet per definitie zo. Ik vind het altijd heel interessant als je dan bijvoorbeeld de Dutch Green Research Week hebt. En dan blijkt er in één keer allerlei onderzoek gaande op GABA of Stacia. Door allerlei mensen die je eigenlijk helemaal niet zo in het oog hebt. En dat willen we eigenlijk veranderen. Zodat we meer zicht krijgen van, goh, wie zijn er eigenlijk allemaal werkzaam? En ook dat we ook kunnen zien van, goh, we werken nu op die en die thema's. Maar zijn er ook misschien wel thema's die nog helemaal niet zo erg aan bod komen? En dan kan je zeggen, je wilt je geld inzetten op het versterken van wat al is. Of misschien wil je wel investeren in terreinen waar we kennis nodig hebben als eilanden. Voor bepaalde vraagstukken, maar waar eigenlijk nog helemaal niks op gebeurt. En dat hopen we hiermee te kunnen bereiken.
Hoe probeer je met die mensen in contact komen nu?
Nou, we zijn nu vrij breed aan het uitzetten. We zijn een survey aan het uitzetten, waardoor we op groepsniveau kunnen zien van, goh, wat is er, wat ontbreekt er en waar zijn al die mensen en waar komen ze allemaal vandaan? We zijn eigenlijk nu vooral op zoek en de vraag overal neerleggen van, goh, kunnen jullie helpen en de survey invullen, zodat we daar grip op krijgen. En daarin vragen we ook of mensen geïnteresseerd zijn in een... Ja, we noemen dat een portal, maar het is eigenlijk meer dat uithangbord waar ik het net over had. Om daar dan je profiel, wie je bent, waar je zit en je werk op neer te kunnen zetten. Zodat je benaderbaar bent en vindbaar bent. En dat is dan fase 2 van dit project. Dus op dit moment zijn we ze in kaart aan het brengen en te kijken waar ze zijn. En daarvoor nodigen we dus mensen uit om die survey in te vullen. Als het goed is, staat die ook op jullie Facebook-page.
Ja, jullie hele persbericht staat op Mega FM op te klippen. De Facebook-pagina. En daar staat de link in.
Ja, super. Nou, als mensen zich herkennen in dit een van de profielen. Hè, het kan ook bijvoorbeeld zijn dat je stage hebt gelopen of een afstudeeronderzoek hebt gedaan op de eilanden. En denkt, hé, ik heb eigenlijk best wel mooie kennis opgehaald en ik voel me connected. Ook dan, of je bent lid van een archeologengroep die hele interessante data verzamelt. Meer uit vrijwilligerswerk, ook dan. We zoeken echt breed kenniswerkers.
Ja, dus niet per se wetenschappers.
Nee, we willen. Kijk, de Caribische onderzoeker is best wel een breed begrip. En dat willen we ook gaan laten zien, weet je wel? Dus het is niet alleen maar van, ik ben professor aan Universiteit X. En dan hoor ik erbij. Nee, we zien eigenlijk dat Caribische wetenschappers veel breder zijn.
Ja, ik merk steeds meer dat er mensen zijn die eigenlijk uit de bevolking komen, laat het zo maar noemen. En die gewoon een interesse hebben voor het eiland. Bijvoorbeeld inderdaad archeologisch onderzoek gaan doen. Een beetje op eigen houtje. Soms dat ze nog iets van een grant weten te halen ergens uit Nederland of God knows where. Met een beetje basic geldbetaling echt serieus onderzoek aan het doen zijn. En ook, wel contact hebben met musea en dat soort dingen. Ik zou bijna mezelf ertoe tellen met mijn metaaldetectortje. Ik heb ook wel dingetjes gevonden. Die heb ik gewoon aan Jay Heffeser, de archeoloog van de eilanden, gegeven.
Daar
zitten dingen bij.
Die mensen doen heel waardevol werk. Hè? En ook, het is ook prettig om die te kunnen terugvinden. Stel je voor, vanuit de universiteit komt een keer een project. En die hebben juist veldwerkers nodig die ervaring hebben al jaren met dit soort werk. Ja, dat is heel mooi om die aan elkaar te kunnen verbinden.
Ja.
Dus dat hoort wat ons betreft allemaal bij. En we willen juist ook laten zien hoe breed dat is. En dat, je ziet de internationale trend ook. Hè? Steeds meer waardering voor citizen science, mensen die gewoon als burger bijdragen aan onderzoek. Dat is super belangrijk. En zeker op de eilanden gebeurt dat al. En het is alleen maar een kwestie van gewoon zichtbaar maken.
Is dit nou een eigen initiatief van jullie of hebben jullie hier opdracht voor gekregen?
Nou, we hebben dit eigenlijk, deze wens voor deze expositie hebben we al best wel een tijdje. Dus dat is niet nieuw. Maar we hebben wel op een gegeven moment zijn we in contact gekomen met DZK. Het ministerie in Nederland. En die wilde graag een Caribische wetenschapskaart. En die twee initiatieven zijn eigenlijk aan elkaar verbonden. Dus we hebben in een potje geld kunnen krijgen om dit allemaal te kunnen doen. Deze hele exercitie. En dit levert ook inzicht en kennis op waar BZK dan weer heel blij van wordt.
Ik kan het zeggen, als er vervolg komt, dan gaat BZK, zijn we dat ook steunen?
Ja, dat hopen wij natuurlijk. Kijk, deze exercitie gaat duidelijk maken, is hier behoefte aan? Hè? Dus dat uithangbord. En om hoeveel mensen gaat het nou? Dus dat geeft hopelijk de nodige urgentie om ook fase 2 ten uitvoer te kunnen brengen. Maar op dit moment zijn we dus vooral bezig met de survey en het, ja, echt het mappen. Dus het in kaart brengen van al die mensen.
Voor welke tijd moeten ze de zaak invullen?
Nou, dit laten we 2 maanden openstaan, maar hoe eerder hoe beter natuurlijk. En we hopen een beetje op de sneeuwbal. Hè? Dus dat als één iemand dit invult en denkt van hé, nou dit is eigenlijk wel nuttig. En ik ken nog wel meer mensen die hier ook eigenlijk onder vallen. Dan hopen we dat die dan ook weer dat doorsturen. En dat we op die manier echt uiteindelijk doorrollen over de hele wereld. Dus ja, zo snel als het lukt om in te vullen zou dat fantastisch zijn. En het verder verspreiden, daar heeft nog even tijd voor. Dus dat kan nog de komende weken.
Nou, ik vind het een fantastisch initiatief. En ook wel inderdaad wel nodig. Want er zijn zoveel mensen een beetje op hun eigen houtje bezig hier. Zo, dat het wel cool is om dat bij elkaar te houden.
Plus dat er heel vaak hier de houding is van... ach ja, met eigen mensen hebben we gewoon de kennis niet. En het is ook mooi dat op deze manier gewoon kan laten zien... van jongens, die kennis hebben we wel.
Ja, zeker. Zeker. En er wordt ook gewoon echt gezocht en onderzocht. Het is ook belangrijk. Zeker nu met de zee die omhoog komt... Er zijn dingen op het land. De slavenhuisjes zijn in gevaar. Ja. Er zijn ook dingen die moeten worden onderzocht. Dus ik zou zeggen, sla de handen ineen. En maak er 1 groot beest van.
We hebben hier al de volgende gast aan tafel zitten. Maar die ga ik dus eventjes vragen. Roxane?
Hey, is dat...
Roxane
Francesca?
Francesca.
Van Sinapa?
Van Sinapa.
De Roxane van Sinapa?
Ja. Heb jij die survey al ingevuld?
Nee, nog niet. Maar de link zit wel in mijn inbox. Dus die moet nog ingevuld worden.
Je gaat wel invullen?
Ja, die gaan we wel invullen.
Want jij bent zeebioloog?
Ik ben zeebioloog, ja.
Dus jij hoort daar ook bij?
Ja, in het onderzoek dat wij doen en ook het onderzoek dat wij ondersteunen, dat zetten we er zeker ook bij in.
Heel goed.
Hartstikke leuk.
Nou, de toezeggingen heb je al.
En ja, jij, de Giel, jij toch ook?
Ja, nou ja, in principe wel. Dus ik zal het ook invullen.
Ja.
Zeker, ik ben natuurlijk maar een muisje, een miertje in het geheel. Maar
dat zijn we allemaal.
Maar ik hoor er ook bij.
Ja, natuurlijk.
Dat vind ik wel. En dan kunnen zij altijd nog beslissen van nou, die...
Die kale die doen we niet.
Die kale die zetten we gewoon eventjes erbuiten. Dat kan allemaal, geen probleem.
Renske, ik wens je heel veel succes. Ik wil graag nu alvast een afspraak maken van dat een vervolgafspraak maken. Dat als jij meer weet over hoe het allemaal gegaan is en wat het heeft opgeleverd, dat je dat weer bij ons komt vertellen.
Nou, heel graag. Ik kijk er naar uit.
En dan live aan tafel, toch?
En dan,
daar gaan we voor.
Daar moet je toch wel eventjes over vliegen, vinden wij. Dat,
heel goed.
Nou, daar gaan we helemaal voor. Hartstikke bedankt. En...
Nou, we zien je dan.
Goed weekend.
Tot ziens. Ajo.
Hoi, bye bye.
Dankjewel voor je tijd. Zo, en we gaan meteen door. Toch? Of niet?
Want, we hebben al ruimte voor een plaatje.
Ja, hebben we ruimte voor een plaatje? Ah, draai ik een plaatje. Er is maar 1 plaat in de Nederlandse top 40 binnengekomen deze week. Dus voor de rest heb ik helemaal vrij spel. Dat is Son Mieux en It's Only Love. Portugal the Man hoorde je en niet onze vrienden van Son Mieux. Onze tafel sloeg opeens op hol en we zaten dus zonder geluid op de mengtafel. Dus heel eventjes is het door Mega FM zelf opgevangen. Maar hier zijn we dan weer. Feel It Still was dat dus van Portugal the Man. We pikken het gewoon weer op alsof er niets gebeurd is.
Nee, en hopen dat het niet nog een keer gebeurt.
Nee, inderdaad. Nou, het is 1 keer eerder gebeurd bij de opname van een podcast. Wij laten ons niet gek maken. Wij zitten hier.
Ik had het snel door inderdaad dat het tafel was. Hè?
Ja,
en
ja, heel snel.
Zeggen, jij was heel snel.
Ja, ik vind het heel gek klinkt dit. Maar dit soort momenten vind ik leuk.
Ja.
Oké, okay, nou dan is er tenminste iemand aan de tafel die dit leuk vond.
Het is een soort crisismanagement waar ik dan... heb ik.
Okay.
Dat is het leuke van live radio. Zoals de wind waait mijn jasje. En
ja,
dat is ook zo. Als je iets stom zegt, en dat doe ik regelmatig, dan zit je eraan vast.
Kunnen we er niet uithalen. Dus nee, dat klopt. Maar het is, je hebt het snel gefixt, Martijn.
Ja, het was godzijdank alleen maar even de mengtafel aan en uitzetten. Of uit en aanzetten. En het was opgelost.
Nou, heel goed.
Dat is het digitaal tijdperk. Is nu dan gebeurt er iets en dan slaat die tafel gewoon op tilt.
Ja, joh, die AI, dat wordt helemaal niks.
Met een ouderwetse analoge tafel was dit nooit gebeurd.
Nee.
Oh, kijk,
nee,
daar gaan we. Nee, daar gaan we.
Ja, ik moet mijn grijze haar toch wel ergens waarmaken.
Absoluut. Hey, we hebben gasten.
We hebben gasten.
Je moet nou nog een keer een aankondiging doen, want we hebben nu twee gasten.
Ja, het is Roxanne van Sinapa en het is Delany. Nou zeg ik het goed, hè?
Ja.
Van Sinapa. Je moet heel dicht bij je microfoon komen. Je moet hem echt bijna kussen. Kijk maar hoe ik het doe. En dan... dan komt je geluid wel goed tevoorschijn. Martijn gaat nu nog een beetje aan je microfoon klooien. Om te zorgen dat het ook echt dichterbij is.
Yes.
En dan kun je praten. Jullie zijn hard bezig. Ik weet dat jullie altijd hard bezig zijn met van alles en nog wat. Maar nu heb je echt iets op je dak laten vallen. Wat is het?
Ja, nee, dat klopt. Sinds eind april zo'n beetje. Of begin april eigenlijk moet ik zeggen zo'n beetje. Krijgen we weer heel veel sargassum dat de baaien binnenloopt. Nou, sinds 2018 zijn we denk ik wel allemaal op Bonaire gewend dat er sargassumseizoen
is. Ja, het is zeewier dat zich vormt voor de kust van Brazilië. En,
klopt.
Door de opwarming van de zee. Groeit dat heel erg ongecontroleerd. Hetzelfde gebeurt, tenminste het gebeurt ook doordat er uit de Amazone allerlei runoff en kunstmest met dat water meekomt. Dus het wordt veel te groot, het is veel te veel. En de stroming brengt het uiteindelijk het Caribisch gebied binnen en dan komt het op onze kusten terecht. Curaçao, ik begrepen, heeft het er ook erg moeilijk mee dit jaar.
Evacueren van zeeschildpadden die anders dreigden te verstikken.
Ja, het is, nou ja,
heb je dat probleem hier ook?
Hier ook, maar iets minder. Dus we vinden wel af en toe dode schildpadjes in het sargassum. Maar over het algemeen voor dit jaar valt het nog wel een beetje mee.
Maar de volwassen schildpadden hebben er geen probleem
mee? De volwassen schildpadden die kunnen makkelijker door die matten heen breken. Want op het moment dat die matten dus heel dik worden, dan kunnen die kleine schildpadjes niet meer omhoog komen om adem te halen. En dan verstikken ze. Ja, het is wel een beetje jammer, ja.
Oh. Ja, dat klinkt eigenlijk heel zielig.
Ja,
ik heb er dan ook meteen zo'n beeld bij. Dus,
ik ben een beetje weekhartig wat dat betreft. Dus,
ja, ik ben echt zo'n beelddenker. Dus ik krijg dan ook zo'n plaatje van zo'n heel klein dingetje.
Heel aan het spartelen worstel is.
Ja, oké, goed.
Ik vind dat jullie er iets te veel van genieten, mag ik dat zeggen?
Nou, nee, niet genieten, juist niet. Uitspreken van hoe... Ja, dat is gewoon heel zielig.
Nou, dat hij dan daar ligt en dat is al...
Maakt het nog even sprekender dan dat ik dat nu al voor
Maar van die grote uitpuilende oogjes, dat die dan zitten, ik kan niet bij de lucht.
Stop.
Klaar.
Nee.
Okay.
Goed, weer zo'n dag, hè?
Dit is inderdaad.
Heb je hem door? Heel
dat sargassum, dat spul, dat komt eigenlijk al jaren hier, maar we hadden er eigenlijk in het verleden nooit zo heel veel problemen mee.
Dat klopt.
Het is pas, wat is het, een jaar of tien?
Sinds 2018 ongeveer.
2018, dat het echt een serieus probleem begint te worden.
Ja, dus als we kijken naar de Bonaire en ook veel van de eilanden in het Caribisch gebied, die kregen altijd wel een beetje sargassum. Maar dat was voornamelijk zeewier afkomstig van de Sargassozee zelf.
Ja.
En de Sargassozee die zit in het noordelijke gedeelte van de Northern Hemisphere.
Ja, zeg maar onder de Golf van Mexico, de Gulf of America.
Of boven de Golf.
Erboven?
Ja, daarboven. Dus het is echt
bezwaar tegen dat hier... Ik ben wel echt dat er wat niet gezegd wordt hier.
De Gulf of Mexico. Ja,
ja, maar nee, dus ik ben inclusief.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Nee, dus daar had je al heel lang, en dat weten we al sinds de jaren 1600, 1700, zit daar zo'n hele grote patch ook aan sargassum. En dat is op zichzelf een heel productief ecosysteem, want daar leven juist allerlei kleine visjes en ook dus die schildpadjes.
Ja, op grote zee. Op de grote zee is het heel goed.
Precies, op de grote zee is het een fantastisch ecosysteem, een belangrijk ecosysteem zelfs. Maar ergens rond 2010, 2011 was er al een verandering in de stroming en we weten niet precies waardoor dat kwam, waardoor dus een stukje van de Sargassozee was afgebroken en dan met de stroming vervoerd is eigenlijk naar dat zuidelijke gedeelte tussen de kust van Brazilië en Afrika. En daar heeft zich dus een soort van een tweede Sargassozee gevestigd en dat heet de Greater Atlantic Sargassum Belt. En het groeit en krimpt gedurende het jaar. Dus als het warmer wordt, ja, dan kunnen de meeste planten ook wat beter groeien. Dus dan begint de biomassa, dus de hoeveelheid drijvend zeewier dat zit in die soort van tweede Sargassozee, begint toe te nemen. En dan ergens rond november, december heb je weer zo'n verandering van de stromingen, waardoor dan gedeeltes van die tweede Sargassozee het Caribisch gebied in worden geduwd. En we kunnen altijd een beetje voorspellen hoeveel sargassum we gaan krijgen in het Caribisch gebied, door te kijken hoeveel sargassum er zit dus in die Greater Atlantic Sargassum Belt. In 2018 was het de eerste keer, dus toen werden we allemaal een beetje verrast. Dus niet alleen Bonaire, maar ook veel andere eilanden in de regio. En sindsdien hebben we verschillende manieren gevonden om dat toch een beetje te kunnen monitoren. En een van de manieren waar wij gebruik van maken is met satellietbeelden. Dus dat, dan heb je allemaal van die fancy satellietcamera's en een hele ingewikkelde formule die dan berekent eigenlijk, is wat ik hier nu zie sargassum of niet. En daarmee kunnen we dus vaststellen hoeveel sargassum er zit in de Greater Atlantic Sargassum Belt. En dan ook voorspellen hoeveel komt er dan onze kant op.
Jullie wisten dus dat er heel veel aankwam?
Ja, dus dat wisten we. Die voorspellingen die komen uit meestal november, december van het jaar daarvoor. Dus vanaf november, december wisten we wel dat er heel veel sargassum dit jaar zou zijn. Maar het blijft altijd toch een beetje gokken hoeveel bij ons terechtkomt. Want de grootste hoeveelheid sargassum dat de Caribische Zee binnenkomt, gaat ten noorden van Bonaire langs. Dus wij zien het niet. Wij hebben er quote-unquote geen last van. Maar een klein gedeelte komt dan toch wel het Caribisch gebied binnen in dat stukje tussen Suriname en Trinidad en Tobago. En dat zijn dus de patches die bij ons belanden. Ja. Dus op het moment dat wij naar die satellietbeelden kijken, dan kijken we natuurlijk vooral naar, oké, wat komt er binnen bij Trinidad en Tobago? Want als het ons zou raken, dan zit het meestal binnen 2-3 weken bij ons voor de kust. Maar dan ook, hoe beweegt het tussen Trinidad en Tobago en de Margarita Islands en Las Aves en Las Roques, totdat het hier is?
Maar jullie weten wel wanneer het hier komt. Dat houden jullie in de gaten. Dus jullie kunnen ook op tijd de maatregelen nemen die jullie
Precies.
moeten nemen.
Precies. Dus we blijven het in de gaten houden. Nou, dan zijn er natuurlijk allerlei ingewikkelde complicaties erbij komen kijken, want dat heb je altijd met technologie. Eentje daarvan is bijvoorbeeld bewolking. Omdat het satellietbeelden zijn, als er heel veel wolken staan, dan kunnen we niks zien.
En het is de laatste tijd veel bewolkt.
En het is de laatste tijd ook heel bewolkt geweest. Maar gelukkig wisten wij dat, dus voordat deze influx begon, wisten wij dat er 2-3 weken van tevoren bij Trinidad en Tobago veel aan de kust was gekomen. Dus dan kunnen wij voorspellen dat, wij krijgen dan waarschijnlijk 2-3 weken later ook mee te maken. En omdat we nu ook al weten zo'n beetje hoe het sargassumseizoen loopt, doen we ook altijd, beginnen we met het plaatsen van de booms. Dus als je eventjes langs Lagoon rijdt of bij Lac, dan zie je van die hele grote drijvende dingetjes in het water. Dat zijn onze sargassumbooms. En die gebruiken we dus om het sargassum te geleiden naar extractiepunten. Waar we dus of met vrijwilligers of met machines het sargassum uit het water kunnen halen. En dat is dus wat Delany en de andere rangers van de Marine Park doen. Die helpen met het uitrollen van de booms en die opereren ook heel vaak de zware machines. En ik heb gehoord dat Delany eigenlijk een van de beste operators is die we hebben in het Marine Park.
Nou, het laatste wat ik zou denken als ik Delany zie, zo'n vrijele jonge dame, dat die achter zo'n power machine of op zo'n power machine gaat zitten en al dat sargassum eruit boomt. Maar waarom moet het er eigenlijk uit? Je zou kunnen zeggen, het is gewoon mest, toch? Voor de eilanden, daar zouden toch de mangroves hartstikke goed op moeten groeien, of niet?
Nou, je kan zeker zien, dus op het moment dat het aanspoelt, dan gaat het afbreken. En het eerste waar wij daarvan merken, is natuurlijk de geur. Maar het is
niet. Zeg maar de stank.
De stank, laten we zeggen. De onaangename geur van zwavel. Of een beetje als rotte eieren. En dat is dus een indicatie dat het sargassum begint af te breken of te rotten. En op het moment dat dat gebeurt, dan komen er allerlei zware metalen en andere schadelijke stoffen vrij door dat afbreukproces. Maar je krijgt ook groei van bacteriën en allerlei andere rare dingen in het water. Maar dat afbreekproces, dat heeft ook zuurstof nodig. En dat zuurstof haalt het voornamelijk uit het water. Dus dat stukje onder zo'n afbrekende mat sargassum, daar zit eigenlijk bijna geen zuurstof. Dus wat we ook vinden in die matten zijn bijvoorbeeld dode vissen. Want die hebben ook zuurstof nodig. Maar nu zitten ze op een plek in het water waar eigenlijk geen zuurstof is. Maar je hebt ook dat zeegras dat daaronder is. Die heeft zonlicht nodig om te kunnen groeien. Maar nu krijgt het niet genoeg zonlicht. Dus dat begint ook af te sterven. En de zwavel inderdaad, dat zorgt voor die geur. Die is ook heel slecht voor mangroves. Dus die absorberen het dan via hun root systems. En dan sterven de mangroves er dus ook van af. Dus daarom zit onze focus ook altijd bij sargassumruimen op de gebieden waar de mangroven zitten.
Ja, ja, omdat het is natuurlijk heel moeilijk om eruit te krijgen. Want het zit allemaal tussen die wortels. Dus dat is dat kun je niet even met een bulldozer eruit raggen. Want dan krijg je ook die mangroves eruit.
Nee.
Dus het is nog heel veel handwerk ook, neem ik aan.
Er is gedeeltelijk heel veel handwerk. Maar wat bijvoorbeeld de rangers dan vooral doen, is we weten dat we 3 tot 4 dagen de tijd hebben om het eruit te halen. Voordat het dermate is afgebroken dat je er gewoon niet meer uit kunt halen. Want dan valt het gewoon uit elkaar op het moment dat je het aanraakt. En dan zetten we dus de rangers in om te scheppen. En er zijn ook, maar daar kan Delle niet meer over vertellen. Er zijn ook dagen geweest waar we tot 10 uur 's avonds, 11 uur 's avonds daar staan te scheppen.
Ja, het is echt een race tegen de klok.
Ja.
Dat is echt, echt heel, heel heftig. En is het is nu erger dan ooit, hè?
Dit is het grootste of hoogste hoeveelheid sargassum dat is waargenomen in het Caribisch gebied ooit.
In
het hele Caribisch gebied. En dat is het hoogste record sinds vorig jaar of 2 jaar geleden.
Ja.
Dus we krijgen ook elk jaar dat elk jaar zeggen we, oh, record-breaking amounts of sargassum. En het jaar daarop is het weer record-breaking amounts of sargassum. Ja. Dus elke keer wordt het ook steeds meer.
Ja, ik zag beelden van mensen die het ook aan de oostkant, aan de westkant hebben gezien. Dus ja, dat het ook klopt. Hier aan de westkant nu een beetje begint aan te spoelen. Delanie, jij komt echt vanaf de vloer, zullen we zeggen. Je hebt het echt gedaan. Hoe lang doe je dit al?
Ik werk nu ongeveer bijna 3 jaar voor Sinapa. En dit is echt het eerste jaar dat het echt heel heftig is met het sargassum. Dus het is echt heel veel werk. En de volgende dag kom je dan weer op locatie. En dan is het alsof je helemaal niks hebt gedaan die dag daarvoor. Omdat er weer zoveel naar binnen is gekomen.
Ja, het is dweilen met de kraan open natuurlijk.
Ja.
Voor hoe lang nog? Wanneer verwacht je dat het einde?
Dat is ook een goede vraag. Want we hebben het wel eens eerder gehad over klimaatverandering. En dat betekent juist dat je mogelijkheid om te voorspellen, dat wordt kleiner. Omdat het zo onregelmatig gaat. Dus dat is een beetje ook het antwoord hierop. Meestal eindigt het sargassumseizoen ergens in mei en juni. Maar er zit nu nog steeds heel veel sargassum in de zuidelijke Atlantische Oceaan. Dus we kunnen niet zo snel zeggen, oh, over 2 weken is het voorbij of over een maand is het voorbij. We moeten het echt gewoon blijven monitoren.
Ja. Is die NAPA niet een beetje onder mijn mand om dit allemaal te doen?
In principe, gelukkig hebben we een goed team van rangers. En ook omdat we dus nu de machines hebben, dan kunnen we vooral op die plekken, die extractiepunten waar we de machines laten werken, hebben we eigenlijk zoveel mogelijk ingezet als ingezet kan worden.
Ja.
Omdat je natuurlijk ook zit met de ruimte. Dus ja, het liefst zouden we 10 machines daar neerzetten, maar er is maar ruimte voor 2. Ja.
Er is een paar jaar geleden ook een stukje mangrove doorgebroken. Zodat je een plek had daar om het te verzamelen.
Ja, dus dat is bij Punta Calbas. Want als we Punta Calbas niet als extractiepunt hadden gehad, dan zou alles naar foodies moeten gaan. En dat zou helemaal niet werken. En ik denk ook dat de omwonenden dat zo heel leuk zouden hebben gevonden.
Ik heb daar gewoond. Daar word je niet blij van.
Nee.
Nou, ik was,
stinkt gisteren, het ook heel erg.
Ik was gisteravond bij foodies. Als je er aankomt, dan stinkt het inderdaad behoorlijk. Maar 1 ding scheelt. Als je daar zit en je zit er 10 minuten, een kwartiertje, dan ruik je het niet meer. Maar goed, foodies is bijvoorbeeld wel echt een slachtoffer hier. Want die mensen komen daar gewoon niet. Want die hebben zoiets, ik ga niet in de stank zitten voor mijn komen eten.
En niet alleen foodies. We hebben ook gesprekken gehad ook met de andere operators in de buurt van Sorbonne. Want zij hebben er ook allemaal last
tuurlijk,
van.
Tuurlijk, het komt ook, het komt ook Sorbonne binnen.
Precies, ja. En het komt ook op hun stranden. Maar wij hebben geringe materiaal die we kunnen inzetten en geringe maankracht. Dus wat we altijd zeggen is, onze focus ligt eerst op de mangroves en het zeegrasgebied. Ja. Want dat is het belangrijkste om te beschermen. Maar we zijn wel in gesprek ook met de operators om te kijken, okay, hoe kunnen we hun toch ook een beetje helpen met het weghouden of wegbrengen van het sargassum dat bij hun aanspoelt.
Ja. Want daar moeten gewoon inderdaad structurele oplossingen voor gevonden worden. Want dit gaat voorlopig niet over.
Dit gaat niet over en grote kans blijft het elk jaar ook erger worden.
Want het wordt erger, want er is net inderdaad bekendgemaakt dat de temperatuur wereldwijd 1,5 graad is gestegen.
Precies.
En dat was de grens van die er was van jongens, we moeten onder die 1,5. Nou, we zitten dus nu al op die 1,5
Ja, dat klopt. Als je kijkt naar nu is er een soort van het streven van kunnen we het houden op 1,8, 1,9. Ook als we met z'n allen echt klimaatactie gaan ondernemen. Maar voor het Caribisch gebied was het op een gegeven moment, was het volgens mij de prime minister van Barbados, Mia Motley, die zei 1,5 to stay alive. En dat was heel specifiek voor het Caribisch gebied. Want voor veel van de meer noordelijke landen, de ergste gevolgen van klimaatverandering, die beginnen zij pas te voelen nadat de temperatuur gestegen is met 1,5 graden. Maar voor het Caribisch gebied was dat eigenlijk de grens waar we naar zouden moeten streven om te zorgen dat we hier soort van toch een beetje business as usual zouden kunnen blijven wonen. En die grens zijn we nu voorbij. Dus het is ook, het wordt ook natuurlijk zaak om te kijken van, okay, wat zijn de gevolgen van klimaatverandering voor Bonaire? Hoe kunnen we dat zo goed mogelijk opvangen? Wat voor mitigatie kunnen we doen? Wat voor adaptatie kunnen we doen op het eiland? Zodat je toch nog wel eigenlijk hier kunt blijven wonen.
Dat is heel...
Ik ben altijd een ray of sunshine als ik hier ben.
Zeker.
Het bijzondere is van dat we nog heel geboeid naar je blijven luisteren.
Ja, ook, daarom. Iedereen zit echt... we hangen aan jullie lippen. Ja, Melanie, maar jij staat echt met je voeten in het sargassum.
In de prut.
Ik wou zeggen in de klei. Toen dacht ik, nee. Echt met je voeten in het sargassum.
Ja, klopt. Dat doen we het meeste bij foodies. Daar doen we het echt met de hand. Dus met een vork en kruiwagens en dan zetten we het ook in de machines en dan dumpen we het in de grote vuilnisbakken bij de landfill.
Ik heb het in 2018 ook meegemaakt. Toen was het eigenlijk de eerste keer dat het echt zo erg was. Toen was de paniek enorm. Iedereen met surfplanken het water op om het daar op te gooien en dan weer naar de jullie hebben wel een waanzinnige ontwikkeling in die tussentijd gemaakt.
Zeker. Op een gegeven moment natuurlijk, toen wij ook door hadden van okay, dit was niet, 2018 was niet een uitzondering. Het was het begin van een trend. Hebben wij ook gekeken naar wat voor machines hebben we nodig, wat voor technologie hebben we nodig om het zo goed mogelijk op te kunnen vangen. Dus het begon eigenlijk al in 2019, 2020. Toen hadden we een studie uitgevoerd samen met de Wereld Natuur Fonds in Mexico en een paar operators daar die ook last hadden van sargassum, om te kijken van, zijn er manieren waarop we de baai anders zouden kunnen afsluiten? Wat zouden mogelijk... Waar zou je sargassum ook voor kunnen gebruiken? Nou, daar kwam jammer genoeg uit dat er op dit moment de technologie om bijvoorbeeld de baai af te sluiten of echt te harvesten op zee buiten lak, waar het eigenlijk heel ruig is, dat bestaat momenteel niet. Dus we blijven het wel een beetje in de gaten houden. En toen hadden we het ook natuurlijk over gehad van okay, als het eenmaal de baai inkomt, dan zitten natuurlijk stromingen. Er zijn sommige punten waar dingen soort van nature belanden als ze eenmaal de baai in zijn. Kunnen we die punten identificeren, zodat we juist die twee extractiepunten konden maken waar we het sargassum naartoe kunnen leiden en eruit te halen. En natuurlijk ook gekeken naar okay, wat voor machines hebben we nodig. Wat voor bij Lagoon hadden we op een gegeven moment bijvoorbeeld ook de ondergrond moeten versterken, zodat de machines wel ook daadwerkelijk daar konden staan. En dat zijn dingen waar we continu mee bezig blijven. Dus na een sargassumseizoen is er een evaluatieperiode van okay, hoe is het gegaan? Waar zaten de frictiepunten? Zijn er manieren om die op te lossen? Om dus voor te bereiden voor het komende jaar. En een van de punten, feedback points die we nu al voor dit jaar hebben natuurlijk, is wel zijn de stranden bij de operators. Want sinds 2018 kwam er wel sargassum ook bij Sorbonne binnen, maar niet zo heel veel. Dus
de operators kunnen het een beetje zelf bijhouden. En dit jaar is dat anders. Dus dat we echt gezamenlijk gaan moeten kijken naar wat zijn de beste oplossingen voor alle gebruikers in de bij.
Ik heb begrepen dat Sinapa wat dat betreft in de hele regio een soort voortrekkersrol op het ogenblik heeft in de bestrijding van
sargassum. Ja, dat klopt. Op de meeste andere plekken in het Caribisch gebied waar sargassum wordt geruimd, wordt dat voornamelijk gedaan met vanuit een toeristisch invalshoek. Dus het zijn de resorts zelf die hun stranden opruimen. Of de operators zelf die dan het stukje waar zij opereren opruimen. Maar Bonaire is een van de weinige plekken waar sargassum wordt geruimd, omdat het schade doet aan de natuur. En niet in eerste instantie omdat het schade doet aan het toerisme. Dus dat is zeker in dat optiek zijn we zeker koploper. En hebben we zelfs ook gesprekken gehad met andere eilanden om ook aan hun uit te leggen wat wij hier allemaal doen. En het goede is dat ook de Europese Commissie nu aan het kijken is van, sargassum is een regionaal probleem. Dus eigenlijk moet je ook zoeken naar regionale oplossingen. En het is niet echt, het is minder effectief om het over te laten aan elk eiland of elk gebied om het voor zichzelf op te lossen. Het zou beter zijn als je gewoon kon komen met een regionale oplossing. Ja. Maar dat vereist natuurlijk wel internationale coöperatie. En we zien ook wel een beetje wat de politiek nu allemaal doorloopt.
Nou ja, je vraagt je af, zo'n minister-president Schoof, die is hier dan vandaag voor één dag.
Nog niet eens.
Nemen ze hem mee naar zo'n plek? Of kijkt hij alleen maar leuk naar de slavenhuisjes?
Volgens mij mag ik daar nog niks over zeggen.
Je mag er, oké. Okay. Nee, maar als je niks over mag zeggen, dan neem ik aan dat er wel iets gebeurt.
Ik mag hopen.
Delanie, ik kom nog even terug bij jou. Want ik vind dat je nog veel te weinig hebt gezegd. Jij staat dus boots on the ground, sta jij in het sargassum. Wat zijn daar de problemen? Want het is niet alleen die stank, maar ik hoorde dat mensen er af en toe ook van hun graatje gaan. Is dat zo?
Van hun graatje gaan?
Ja, dat ze flauw vallen.
Nee, dat heb ik nog niet meegemaakt.
Nee, dat is niet
gebeurd? Het stinkt wel heel erg, maar dat mensen zijn flauw gevallen, dat heb ik zelf nog niet meegemaakt.
Oké, okay, en het irriteert aan de huid?
Ja, dat wel. Dat zeker. Dat gaat een beetje prikken aan je huid. En het wordt ook een beetje rood, zeg maar.
Ja.
Maar
ja,
niet bij iedereen. Het verschilt per persoon.
Oh, dat is bizar.
Ja. Maar ik zit zelf heel vaak in de machines. Vooral de excavator. En met de excavator vind ik dat het veel makkelijker is, zeg maar, om de sargassum eruit te halen dan met de hand. Met de hand is het best heel hard werken.
Ja, ja, ja. Nou goed, met die excavator gelukkig. Kijk, je kunt grote stappen doen.
Ja.
En je hoeft er ook niet al te veel kracht aan te geven. Maar ja, als je met zo'n ding wegzakt in het zand of zo, dan heb je ook niks te lachen natuurlijk.
Nee, dat is inderdaad ook een keer gebeurd. Maar gelukkig is het wel goed opgelost.
Maar je werkt nu, wat zei je net, twee jaar? Nee,
bijna 3 jaar.
Drie jaar. Was dit wat je in gedachten had toen je bij Sinapa ging werken?
Nee.
Dat je in een bulldozer zou gaan zitten?
Nee, helemaal niet. Dit is echt iets helemaal uit mijn comfortzone. Ik heb nooit gedacht dat ik überhaupt een Marine Park Ranger zou zijn. En laat staan in zo'n grote machine te werken om sargassum eruit te halen. Dus ik ben best trots op mezelf dat ik dat mag doen en dat ik dat kan doen.
En ja, ik kan het niet.
Het is niet zo moeilijk.
Nou, goed,
dat zeggen ze allemaal, maar ik heb er wel in gezeten hoor. En het is moeilijker dan het lijkt.
Ja, je moet er gewoon een beetje aan gewend raken.
Als je er talent voor hebt, is het niet moeilijk.
Sorry?
Als je er talent voor hebt, is het niet moeilijk.
Nee, klopt.
Ja, als je het kan, dan is het niet moeilijk. Nee, ja, dat is nogal voor de hand liggen.
Nou ja, hoe vaker je het doet, hoe beter het ook gaat.
Nou ja, dan heb ik goed nieuws voor je.
Je kan voorlopig nog aan de bak.
Je kan ervaring opdoen genoeg.
Zeker.
Wat gebeurt er met die sargassum? Want jullie halen het uit het water, het gaat in een bak. En dan?
En dan brengen wij het naar de landfill. Want op dit moment zijn er geen andere manieren om het sargassum te verwerken. Er zijn wel verschillende studies gedaan naar zouden we het voor iets anders kunnen gebruiken. De eerste was als mest of als compost eigenlijk. Maar in het sargassum zitten ook allemaal schadelijke stoffen, waaronder ook zware metalen die slecht zijn voor mensen. En we zagen wel dus dat die zware metalen, als je dat sargassum gebruikt voor compost, dat die ook migreren naar het gewas dat je dan daarop groeit.
Dus dan is het eigenlijk niet heel handig. Er zijn ook suggesties gedaan om het te gebruiken voor geitenvoer bijvoorbeeld. Maar daar zit je met hetzelfde probleem. Je weet niet hoeveel van die zware metalen dan in het vlees van zo'n geit terechtkomen. Ja. Die dan mensen gaan eten. Wat dan daarvan de gevolgen zouden kunnen zijn.
Maar de landfill is natuurlijk ook geen fijne oplossing. Met alle problemen rondom de landfill. Nee. En alle bewoners die daar dus... En omwonenden die daar dus gigantisch veel last van hebben.
Ja, het goede is wel dat zo'n gas uit het water is. Dat het dan niet gaat stinken als het afbreekt. Dus voornamelijk als het afbreekt in het water, dat je dan echt die zwavelgeur krijgt. Maar het is wel, en op een gegeven moment verpulvert het voor, volledig. Dus als je verser gas van hebt, dan haal je misschien een liter eruit. En dan als je terugkomt, heb je misschien, ja, ik weet niet, minder dan 1 deciliter over aan sargassum. Dus het verpulvert ook wel heel veel. Maar het is misschien niet de meest ideale lange termijn oplossing om te hebben voor het sargassum. Er zijn wel allerlei onderzoeken die nog steeds lopen van waar zou je sargassum eigenlijk wel nog voor kunnen gebruiken. Eentje daarvan loopt ook via de Wageningen Universiteit en Research. En daar willen ze dus het gaan vergisten. En dat is het op een bepaalde manier verbranden, dat dan bepaalde stoffen vrijkomen die je zou kunnen gebruiken in cosmetica of andere dingen. Dus er lopen wel van dat soort initiatieven. Maar ironisch genoeg, een van de grootste drawbacks om een alternatief gebruik te vinden voor sargassum is de hoeveelheid sargassum die we krijgen. Voor Bonaire krijgen we heel veel. Maar om een sluitende business case op te stellen om er iets mee te doen, krijgen we niet genoeg. En het is ook te moeilijk te voorspellen of je dan een heel heftig jaar gaat hebben, zoals dit jaar, of een rustiger jaar, zoals vorig jaar.
Ja, maar goed, de oplossing zou dan zijn om niet te wachten tot het dat aanspoelt, maar om gewoon in die, het was een heel lang woord, dat je de Greater Sargassum...
De Greater Atlantic Sargassum Belt.
Ja,
maar
precies.
Dus in principe, als het daar blijft liggen, is het nog steeds een productief ecosysteem.
Ja, ja.
Dus het is echt op het moment dat het bij ons voor de deur zit.
Als het losbreekt.
Ja.
Als het daar losbreekt, is het een probleem.
Precies. Dus ja, ik denk wel daarom dat we kijken naar regionale samenwerking. Van hoe kunnen we het als regio oplossen? En niet wachten totdat het aan de kust is gespoeld bij een bepaald eiland.
Maar ja, je kunt het ook zien als snoeien.
Dat is
hele grote dingen. Ik zeg, we moeten er een beetje snoeien, anders gaan er problemen van komen. Toch?
Nee, dat is inderdaad ook wel ergens waar je naartoe kunt kijken. Wat tot nu toe het grootste probleem is geweest, is dat iedereen het voor zichzelf probeert op te lossen. En als we echt iets willen gaan doen in die Greater Atlantic Sargassum Belt, dat zijn internationale wateren. Dus daar zit een hele andere coöperatiesysteem, dynamiek achter. Die ik echt, waar ik echt helemaal niks van weet. Maar dat er nu wel wordt gekeken naar, hey, kunnen we dit regionaal aanpakken? Het geeft wel weer meer hoop dat we toch wel kunnen komen ergens waar we het wel kunnen opvangen voordat het in de baaien zit.
Ja, ik heb even een stomme vraag vanuit een duikersperspectief. Van gewoon interessant vind ik dat. Heb je al eens sargassum fish gevonden in deze dingen?
Ja.
Want die hebben we natuurlijk gewoon niet op Bonaire. Maar die komen wel aandrijven.
Die komen wel aandrijven. Je kan van alles vinden in het sargassum. Dus ook pipefish en allemaal andere, ja, voor Bonaire misschien niet vaak voorkomende soorten. Ja. Dus je ziet ze wel. En nu dat we dit gesprek hebben, dan bedenk ik me opeens, ja, nou, dan moet je eigenlijk misschien ook beginnen te denken over andere invasieve soorten. Stel je voor dat de volgende lionfish invasion binnendrijft op zo'n sargassum patch.
Ik denk precies hetzelfde inderdaad. Dus dat risico loop je natuurlijk ook. Dat een soort komt die hier geen natuurlijke vijanden heeft. En daardoor dus opeens hier gaat een aantal exploderen.
Maar vind je lionfish in die sargassum?
Nee. Het is een voorbeeld. Dus de lionfish is op één manier hier gekomen. Maar zo'n sargassumpaadje, een soort van een drijvend eiland.
Ja.
Het is eigenlijk een hele goede manier om als organisme je te verspreiden naar andere plekken.
Ja, ja. Maar ja, wij hebben niet zoveel pipefish. Een paar extra pipefish kunnen we wel gebruiken.
Ja, maar je weet maar nooit wat er binnenkomt.
Nee, dat is waar. Er kan, weet ik veel, rare haaien of zo. I don't know. Geen idee. Maar nog één vraag. Redden jullie het?
Op dit moment een soort van kantje boordje. Wat Delaney eerder zei. Het komt gewoon veel sneller binnen dan dat we het eruit kunnen halen. Gelukkig lijkt het erop. We dachten dat er vandaag ook een hele grote patch sargassum binnen zou komen, maar dat is tot nu toe niet gebeurd. We hebben wel gehoord, en dat zien we ook op de satellietbeelden, dat er wel nog steeds veel meer aankomt. En dan is het een combinatie van hoe loopt het, hoe zit de stroming en hoe zit de wind.
Ja.
Van wat komt er uiteindelijk de baaien binnen.
Ja. Is er nog behoefte aan vrijwilligers?
Op dit moment volgens mij houden we het wel een beetje bij. Maar het zou wel kunnen dat als er weer een hele grote patch binnenkomt, dat er dan wel vrijwilligers nodig zullen zijn. Maar dat zullen wij en ook bijvoorbeeld de Mangrove Maniacs een oproep plaatsen van hey, we hebben vrijwilligers nodig.
Okay. Heeft het zin dat mensen zich al melden van jongens, als je het nodig hebt, kun je me vinden? Ik zie aan de andere kant van de tafel zie ik iemand heel hard knikken.
Ja, ik zat laatst bij Lagoon in de machine. En er kwam een meneer op zijn fiets, op zijn bromfiets. Die kwam vragen of hij kon helpen bij Lagoon. En ik zei, nee, hier kan je niet helpen, maar wel bij Foodies. Dus hij is teruggegaan op zijn bromfiets helemaal naar Foodies om te helpen. Dus dat wel.
Maar mensen kunnen zich ook registreren?
Mensen kunnen zich melden. Ja, er is een WhatsApp-groep eigenlijk aangemaakt voor Sargassum Volunteers. Maar ik zou eventjes uit moeten zoeken hoe we mensen dan in die groep kunnen komen. Dan kunnen we dan terug opkomen. En dan wordt er in de groep elke dag dan een oproep geplaatst als er hulp nodig is. En ook waar mensen zich moeten melden. Want ook zoals Delaney zei, bij Lagoon daar kunnen we niet echt vrijwilligers gebruiken. Daar doen we het vooral met de machines. Maar vooral bij Foodies of bij Sorobong. Dat zijn wel plekken waar vrijwilligers ingezet kunnen worden.
Heel goed.
Duidelijk. Nou, hartstikke bedankt voor deze uitgebreide toelichting over hoe het allemaal in elkaar zit. Want er zijn natuurlijk allerlei mensen die staan nogal langs het water en denken, hé, er staat wat bruins in het water. En die denken niet verder dan dat. Maar ja, top. En nou, ik wens jullie heel veel succes hiermee.
En wederom dankjewel, Sinapa.
Want het is, het is inderdaad zo. 20 jaar geleden hadden we er geen last van. En nu is het gewoon heel veel. That was then, but this is now.
Ontdek Bonaire Automation, al 18 jaar jouw vertrouwde lokale partner voor ICT en beveiliging. Als HP-partner hebben we de nieuwste apparatuur en alle gangbare inkt- en toner-cartridges van HP op voorraad. Daarnaast zijn wij ook gespecialiseerd in geavanceerde beveiligingssystemen. Onze experts staan klaar om jou te helpen met persoonlijk advies en top-notch service. Je vindt ons aan het begin van de Kaya Nikiboko Zuid. Kies voor Bonaire Automation, jouw sleutel tot betrouwbare technologie.
Iedere zaterdag tussen 12 en 2, Judith, Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is op de Klippen, Megel 101.1.
Ja, je gaat met ons het tweede uur in van Op de Klippen, Megahit FM, waar we actualiteiten proberen te bespreken. En we hebben natuurlijk een vrij pressing actualiteit net gehad, die Sargassum. Maar we gaan nu even wat kort lokaal nieuws doorspreken. En heet van de naald, eisers van de klimaatzaak confronteren meneer Schoof bij slavenhutjes tijdens bezoek Bonaire. Dat is enkele uren geleden gebeurd.
Ja, daar heeft Greenpeace gedemonstreerd met van jongens, meneer Schoof. Er is nog een klimaatzaak en besteed daar aandacht aan. Dus erg actueel. Ik heb er nog geen beelden van gezien.
Ik wou net zeggen, hoe hebben ze dat gedaan? Hebben ze daar zijn ze waarschijnlijk gaan staan? Of?
Nee, ze zijn er waarschijnlijk gaan staan met zo'nzelfde soort spandoek als er binnen. Het is kort geleden bij het Katshuis. De dienstwoning heet dat, geloof ik, van de premier. Katshuis, waar altijd ook vergaderd wordt met de ministerraad. Hebben ze ook op een gegeven moment op een vrijdag dat ze daar vergaderen gestaan met spandoeken van besteed hier aandacht aan.
Dus maar Jan, Schoof is nu bezig met een toertje langs de eilanden. Maar hij doet wat, 7 dagen over 6 eilanden?
Nee, 5 dagen over 6.
Vijf dagen
over 6 eilanden.
En dan denk je, wat gaat hij doen? En dan hoor ik nu dat hij bij de slavenhuisjes is gaan kijken.
Ja.
Dan denk ik, hoeveel zin heeft het dan?
Ja, dat vraag ik me ook al, want dat lijkt mij gewoon een toeristische attractie.
Ja.
Sorry.
Ja, dat is het geworden. En natuurlijk, het is historisch belangrijk.
Okay. Maar Ik kan me zo voorstellen dat er echt belangrijkere dingen zijn dan dat je de slavenhutjes in het echt wil zien. Als hij dat niet al een keer had gedaan met een vakantie. Ik bedoel, ga met mensen om tafel bemoeien of kijk inderdaad armoede, geen openbaar vervoer, slechte infra. Als je dan wat nuttigs wil gaan doen op zo'n dag, dan denk ik niet dat echt een toertje eiland. Het lijkt net van, nou, ga in de bus en ga een rondje rijden.
Maar sowieso het idee dat je in 5 dagen tijd 6 eilanden kan bezoeken en dat je dan die eilanden kan leren kennen. En dat je een indruk van die eilanden kan krijgen. Ik bedoel, hij doet op 1 dag doet hij Saba en Sint Eustatius.
Ja. Ja, dat betekent dus
drie uur op Saba en 3 uur op Sint Eustatius.
En dan nog waarschijnlijk minder. Want als ik kijk naar de vluchten, want hij zal gaan vliegen. Dus ik bedoel, ja. Hoezo? Dat ga je niet eens redden.
Dat ga je niet eens redden. Ik bedoel, ik heb vrij cynisch gezegd van nou, het enige wat hij gaat ontdekken is het interieur van verschillende vliegtuigen.
Ja, ja, hij leert winnen goed kennen.
Dus, ja. En dan komt hij met, hij komt natuurlijk, hij is met een heel entourage hier, dat is altijd zo. Dus dat gaat allemaal hier naartoe vliegen. En ik denk van jongens, kijk, als die nou zegt van ik doe wat nou de Tweede Kamercommissie Koninkrijksrelaties heeft gedaan. Die heeft vorig jaar 5 dagen op de Bovenwindse eilanden gezeten. Zit nu 5 dagen op de Benedenwindse eilanden. Dat heeft zin.
Ja, kijk, ik denk dat het heel zinvol is als mensen inderdaad hier komen, zich verdiepen, praten met mensen, dingen zien. Ik denk dat dat heel goed is. Dat moet je ook vooral doen. Maar daar moet je wel enigszins de tijd voor nemen. Dit lijkt echt van dat ik denk, oké, ja, dit is zwaai.
Dit is Japans toerisme.
Ja, dit is inderdaad Japans toerisme. En dat vind ik heel erg jammer. Het is allemaal heel kostbaar wat er nu gebeurt. En dan denk ik, hak het dan inderdaad, net je zegt, hak het dan in tweeën.
Ja.
Je zegt dan van oké, we kiezen in het eerste bezoek voor beste eilanden. We kiezen voor het tweede bezoek voor de kasseilanden. Of hoe je het dan ook allemaal wil gaan doen. Maar niet dit. Ik moet wel zeggen.
Sterker nog, ik vind dat je met op deze manier de eilanden bezoeken eigenlijk een boodschap afgeeft van het interesseert me geen bal.
Ja, nou, misschien voor mij gaat dat wel heel ver. Maar ik vraag me wel af van wat denk je mee te kunnen nemen? Wat denkt zo'n, hè, in dit geval Schoof, wat denkt hij dan nu extra te kunnen halen aan kennis, kunde, bagage, informatie? Anders dan dat je zeker in deze tijd goede gesprekken hebt via weet ik veel welk medium. Want dat kan ook. Je kan tal van filmpjes zien. Ik vind het wel belangrijk dat mensen hier af en toe komen.
Absoluut.
Ik ben helemaal niet zo tegen dat gereis.
Ik ben helemaal niet tegen dat gereis.
Maar kom dan ook echt.
Ergens echt zijn, het zien, het ruiken met al je zintuigen, het ervaren.
Sargassum.
Het sargassum, bijvoorbeeld.
Is echt anders dan via een Zoom-contact te ervaren. Dat is echt gewoon anders. Een vriend van mij was afdelingsleider van de researchafdeling van een grote fabriek. Die had een enorme project in heel Europa. En hij zei van, ik moet eens in het jaar, moet ik gewoon echt daar naartoe. En dan moet ik naar Schotland, dan moet ik naar Engeland, dan moet ik naar Tsjechië. Dan moest hij naar allemaal verschillende landen. Want als ik dat niet doe, dan raak ik toch het gevoel kwijt wat daar echt gebeurt.
Nou ja,
ik geloof dat.
Je raakt dat gevoel kwijt. En ik denk ook inderdaad, het moet altijd een goede kennismaking zijn. Want als je elkaar werkelijk in de poppetjes van de ogen hebt gekeken, is het volgende wat je wel online doet veel gemakkelijker. Ja. Want dan heb je daar een beeld bij. Hoe zitten mensen? Waar gaat het over? Inderdaad, is het warm? Is het koud? Nou, noem het maar. Je kan best daarop voortbeduren. En inderdaad, eens in de zoveel tijd heb je dus een onderhoudsbeurt nodig om weer met elkaar in de poppetjes van de ogen te kijken en die hand te schudden. En
als je
echt
het nog één keer zegt, ga ik die plaat draaien. Hè?
Nee, doe maar niet.
Poppetjes in mijn ogen.
Ja, nee, maar dat vind ik echt. Je hebt elkaar face-to-face nodig. Zo'n scherm kan je tegenwoordig ontzettend veel mee. Maar dat scherm werkt beter als je elkaar echt een keer live hebt gezien.
En ook gewoon weet van als je iemand zo'n gezicht trekt, dan heeft hij die lichaamshouding.
Juist.
En ik bedoel, laten we niet vergeten, 20% van onze communicatie gaat via taal. De rest gaat via lichaamstaal.
Klopt. Je ziet niet als je online een meeting hebt of iemand heel zenuwachtig met zijn voeten onder tafel zit te schuiven. Of zijn buurman zit te zeinen met tegen de enkel schoppen, et cetera, et cetera. Nee, maar even, ik hoop dat hij ervan genoten heeft.
Nou ja, maar goed, ondertussen zijn er ook een stel Tweede Kamerleden op dit moment op bezoek hier.
Ja, dan krijgen we straks eentje van hier aan tafel als alles goed gaat.
Ja, maar doen die iets vergelijkbaars? Of,
Nou ja, die doen datgene wat ik zei. Vorig jaar zijn ze op de bovenwinden geweest. En nu zijn ze dus een aantal dagen hier op de benedenwinden tot de ABC-eilanden.
Ja.
En die hebben dus echt uitgebreid aandacht aan besteed. Die hebben ook zelf ook nog de agendapunten toegevoegd. Op de officiële agenda stond bijvoorbeeld hier op Bonaire geen bezoek aan landfill. Ze hebben dat zelf op eigen initiatief hebben ze dat toegevoegd. Dat is dus ook de tijd voor.
Ja. Wie maakt dat soort agenda's?
De ambtenaren.
Wat maakt een agenda? Maakt iemand? Wie? Ik kom er niet meer uit.
Oké. Even terug naar meneer minister-president Schoof. Die zegt en deelt op LinkedIn dat een bijzonder begin van mijn bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk vandaag op Bonaire. Met een boot voer ik door het mangrovenbos van het eiland. Een prachtig natuurgebied. En hier kreeg ik toelichting van een bioloog en een parkranger over het gebied. Dat. En dan zegt hij ook, het zijn natuurlijk wel lappen, even kijken. En vervolgens bezocht ik de slavenhuisjes bij de Witte Pan. En dan gaat hij even een geschiedenislesje geven wanneer ze gebouwd zijn. Krijgt toelichting van Fui Kubo. En natuurlijk het historische erfgoed van Bonaire. Het zien van deze huisjes en het horen van de verhalen drukt je neus op de feiten van het slavernijverleden. Bijzonder indrukwekkend.
Ja.
Nou, dit is vers van LinkedIn. Ik bedoel, het is niet mijn eigen ding, maar dat dus.
Ja, nou ja, ik vraag me af.
Dus hij heeft in elk geval iets meegekregen van het sargassum. Want hij heeft met Sinapa gesproken en dat zegt hij ook over
sargassum. Ja, dat kan hij niet gemist hebben.
Dat kan hij niet gemist zijn hebben. Nee, zeker niet.
Heel bizar. Maar goed, we gaan zo meteen nog eventjes met Don Seder praten van de Tweede Kamer. Die zal er misschien nog wat extra licht op kunnen leggen.
Die zal nog extra licht op kunnen leggen. Maar we zijn heel populair, want de minister-president is hier nu, de aantal Tweede Kamerleden is nu, de twee voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer zijn op Aruba geweest. In het meireces was de Caribe erg populair.
Ja.
In Den Haag.
Nou, ik kan me voorstellen, het is gewoon een leuke uitje, of niet?
Nou ja, goed, dat is dus wat een paar van die Tweede Kamerleden die hier hadden moeten zijn, hebben gezegd van ja, het zijn alleen maar snoepreisjes, daar doe ik niet aan mee. Maar ja, de keerzijde is, je moet wel kunnen zien wat hier aan de hand is. En zeker als je in de commissie Koninkrijksrelaties zit.
Absoluut.
Dan, om dan te zeggen van nou nee, ik ga niet mee. Dat is flauwekul natuurlijk. Ik erger me dood aan die meneer Van Hazen. Dat doe ik altijd al. Maar die gast, toen het over de landfill ging. Toen begon hij van ja, maar wij van de PVV waren altijd al tegen die eilanden. En dat was het enige. Ik bedoel, dat probleem van de landfill heeft hij niet eens besproken. Hij heeft gewoon gezegd, ja, wij zijn eigenlijk altijd al tegen die eilanden geweest. We moeten er vanaf. In plaats van dat hij mee gaat denken over wat er moet gebeuren om het op te lossen. En dan op zo'n moment als dit, waar hij kan zien waar hij wat over te melden heeft. En dan zegt van nee, ik blijf thuis. Dan denk ik, waarom zit jij in die commissie?
Nou, hij heeft wel meegeweest naar de bovenwindeilanden. Ik denk dat hij gewoon te bang was voor ons.
Hi.
Nou, ik heb uitgebreid in de pers geweest dat ik
en
ruzie
koffie.
Met hem heb gemaakt over.
Daarom durfde hij gewoon niet naar Bonaire toe te komen.
Omdat hij dan moest.
Ja.
Maar ja, tegelijkertijd stond die meneer Don Seder af te zeiken. Over dat hij. Hoe had hij het ook weer genoemd? Weet je dat nog?
Nee, weet ik niet meer.
Nou ja, in ieder geval dat het. Symboolpolitiek noemde hij het.
Ja, ja.
Symboolpolitiek wat de man deed. Dat het allemaal geen zin had.
Ik zou heel veel meer Don Seders en vanuit die hoek, vanuit die betrokkenheid vanuit die insteek, ja, dat lijkt mij wauw.
Ja, hadden we maar alleen maar Don Seders, dan zou het heel goed zijn.
Nou ja, niet alleen maar is wel, weet je, inderdaad, vanuit die hoek. Gewoon met hart op de goede plek en ervoor gaan.
Maar de grote vraag is, heeft Don Seder een fatbike?
En als hij hem had...
Heeft hij hem nog steeds?
Zou hij hem dan nog steeds hebben?
Dat is dus de vraag.
In het nieuws is dat er erg veel fatbikes worden gestolen op Bonaire momenteel.
Ja, vorige weekend 5 stuks. En dat is natuurlijk voor Bonaire heel veel.
Heel veel.
Ja.
Er zijn er nog 2 teruggevonden. In de omgeving bleken die achtergelaten te zijn ergens. Maar
wel in 1 stuk?
Dat meldt het bericht niet, maar ik ga er wel vanuit.
Joyriden?
Waarschijnlijk.
Op een fatbike?
Waarschijnlijk. Maar de daders zijn niet gepakt. En er wordt wel duidelijk naar gezocht van wat er aan de hand is. Want ja. Het is vijf van dat soort, ja, typisch alleen maar. En ook voor alle mensen die een fatbike hebben of andere fietsen of motoren, scooters. Alleen een kettingslot eromheen doet, is niet genoeg. Want,
nee, je tilt hem op.
Je tilt hem op. Als je een kettingslot gebruikt, zet hem dan ergens aan vast. Dan heeft het misschien iets meer zin.
Ja, maar goed, je weet het niet, hè? Over daders die nog steeds los rondlopen. Er was een overval hier.
Ja, afgelopen dinsdag is dat gewoon. Ja, dinsdag geweest. Stom is van dat ik dus 5 minuten voor die overval nog langs het postkantoor ben gelopen.
Ja, het postkantoor notabene.
Ja, hier zo vlakbij. Naar binnen gelopen met gewapende mensen. Twee gewapende mensen. Volgens mij alleen contant geld.
Ja, geweest. Western Union zit er. Ja. Dus iedereen blij dat hij weer terug is. Absoluut. Maar ja, anders hoef je niet naar een postkantoor. Want daar is niet veel te halen. Behalve allerlei pakketjes en onzinnige zooi. Maar nu is er natuurlijk geld.
Nu is er geld.
En er is cash geld.
Ja. Met dat geld zijn ze er vandoor gegaan in een vluchtauto. Een Mitsubishi pick-up met een dubbele cabine werd erbij gezet. Een witte. Die is ook vrij snel teruggevonden. Zo snel teruggevonden dat de daders geen tijd hebben gehad om de zaak in brand te steken. Het schijnt wel de bedoeling te zijn geweest, kennelijk. Maar ze zijn er niet aan toegekomen. Ik werd op een gegeven moment erop attent gemaakt doordat er constant een helikopter van de kustwacht echt heel laag bij ons overvloog. En dat heel lang. Dus ze hebben ook echt met helikopters hebben ze gezocht naar de daders. Niet gevonden.
Nee, nou ja, hoeveel hebben ze buitgemaakt?
Weet je dat? Het is niet bekendgemaakt.
Want ze hebben natuurlijk dikke centen. Als je nu gewoon lay low bent en je gaat gewoon 3 weken later ga je naar Curaçao of mm-hmm. Niveau waar, dan is niemand die je mee tegenhoudt. Ja. Dus ik vrees dat dit een geslaagde overval is geweest.
Ja, ik vraag me inderdaad af. Zo klein, het kleine Bonaire. Ik vind dat, ik zou dat wel echt heel bijzonder vinden als dit niet opgelost zou worden. Of dat je als dader in dit geval, als overvaller, zo lang niet zichtbaar kunt zijn. Ja.
We gaan het meemaken.
Ja.
Nou, je moet niet te veel met je poen zwaaien. Dat is heel belangrijk.
Dat is heel belangrijk.
Ik denk dat inderdaad
gaan
heel belangrijk
is.
Gaan we die jongens nou tips geven of wat?
Nee, gaan we niet doen.
Ik heb dit natuurlijk ook al. Ik heb een overval natuurlijk. Stiekem ben je er toch mee bezig. Dat je altijd overval aan het plannen bent. En dan denk je van ik zou het anders gedaan hebben, denk ik dan bij mezelf.
Nou, ik heb wel zoiets. Nee, helemaal niet mee bezig. Maar ik vind wel, stel dat je dit nou gaat doen, dan kan ik me dus niet voorstellen dat dit je gaat brengen. Van zo'n overval hier op Bonaire, van zo'n Western Union. Ik denk dat als je een gigantische, weet ik veel, ga naar de Nederlandse bank of ik noem maar wat. Hè, daar zijn ook wel voorbeelden van. Dan kan je nog zelfs gepakt worden. Als je heel slim bent geweest, heb je gewoon al heel veel geld weggesluist. En dan ga je zitten en dan kom je eruit. En dan heb je vaak toch nog wel een huisje op Ibiza.
Ja, maar je loopt hier ook niet van binnen. Ik weet niet hoeveel het is geweest,
daarom.
Maar dat kan niet al te veel zijn.
Nee, dit kan niet veel zijn.
Het gaat niet om tonnen.
Het zijn niet de allerslimste mensen geweest, vrees ik. Het is hard maar waar.
Niet allerslimst of heel erg in geldnood, dat kan natuurlijk ook.
Wat is er met hellingbanen? Trouwens.
Want, die zijn slecht onderhouden.
Want hellingbanen, dan hebben we het over die schuine stukjes beton die het water ingaan. Ja. Waar langs een bootje het water ingaat.
Of eruit het water gehaald kan worden.
Wat moet eraan onderhouden worden?
Onder andere, er zitten allemaal gaten in. En dat is gevaarlijk.
Ja.
Als je met de boot met een trailer eroverheen rijdt en een wiel komt dan in dat soort gat, dan schuift waarschijnlijk ook die boot van de trailer af. Dus,
ja. Nou is dat ook de bedoeling meestal als je die boot erin aan het rijden.
Ja, maar pas als die trailer in het water zit,
ja.
Dan wil je
ja.
pas dat die boot eraf gaat, niet eerder. De Piscabon heeft een beetje aan de noodbel getrokken. Van jongens, die hellingen worden gewoon niet onderhouden. Ze worden wel aangelegd, maar daarna wordt er gewoon nooit meer iets aan gedaan. En wil je gewoon, voor vissers is het heel belangrijk. Want die moeten toch heel vaak toch onderhoud aan boten schoonmaken, weet ik nog wat ze doen. En dan moet gewoon zo'n boot makkelijk het water uit, in en uit kunnen gaan. En dat je niet moet gaan uitkijken van ga ik niet zelf met mijn voeten een kuil in of die trailer gaat...
Is het ook een probleem als er, want wat ik wel heel vaak zie, als duiker ging ik er nog wel eens een keer het water in over die banen. Alleen, daar ben ik op een gegeven moment mee opgehouden, omdat er ook allemaal wier op groeit. En dan wordt het heel glad.
Dat is ook een punt. Van onder water moet gewoon dat wier inderdaad eens in zoveel tijd gewoon weggehaald worden. Want dan wordt het heel erg glad. En als je dan dus die boot in het water aan het begeleiden bent, en je komt opeens onder water en je gaat onderuit omdat het daar spek glad is, dan word je ook niet blij van.
Nee. Dat kan ik me voorstellen. Aan de andere kant, nat ga je toch worden als je met zo'n boot bezig bent.
Nou, maar ik kan me ook voorstellen als jij een niet al te nieuwe auto hebt en een trailer met gewoon bandjes zoals we die hier zien rijden. En je doet dat laatste stukje en je wil eruit en het is één grote slijmbende. Moet je een flink autootje hebben, wil jij je trailer uit het water kunnen trekken.
Nou,
en dan krijg je een soort
of je staat er met je autootje erop en dan glijd je opeens verder het water in. Dat is ook niet...
Dus het is inderdaad, belangrijk dat daar onderhoud gepleegd wordt. En als dat verantwoordelijkheid is van het openbaar lichaam, dan hoop ik dat ze daar snel op inspringen.
Ja, donderdag 15 mei om 6:30 s'avonds is er een bijeenkomst bij het kantoor van Piscobon. En dan is het ook mogelijk om daar een petitie te tekenen.
Nou, over petities gesproken.
Daar hebben we er weer één. Jee, petitie.
Ja, want er is een petitie van Pro Lagoon. Ja. Die zijn een online petitie begonnen om de vuilstort te stoppen, toch?
Nou, nee. Niet echt om de vuilstort te stoppen. Maar het is meer om een aantal eisen die ze daarin hebben. Dat ze op die manier proberen de overheid toch een beetje onder druk te zetten. En ik haal hem dus het artikeltje er even bij. Dan kan ik precies...
Want ik denk er liggen heel veel plannen. En er staat heel veel op papier. Maar ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment denkt van ga ook nu wat doen.
Ga nou wat doen en dit heeft voorrang. Ze hebben 4 eisen. Ze willen een breed en onafhankelijk gezondheidsonderzoek onder de bevolking.
Ja, dat is natuurlijk...
Dat is van begin af aan... Is
voor de
dat
hand
een,
liggend.
Ja. Ze willen regelmatig en betrouwbare milieuinspecties hebben.
Ja.
Ze willen volledige openbaarheid wat er allemaal gebeurt.
Daar ben ik ook heel erg voor.
En directe en effectieve maatregelen. Dat zijn de 4 eisen.
Ja.
Ik heb het zelf ondertekend, want ik vind het zeer redelijke eisen.
Ja, absoluut. Absoluut, hè. Er wordt dus niet gezegd vuilstort moet dicht. Dat is natuurlijk een grote wens van iedereen, maar dat is gewoon niet 1, 2, 3 haalbaar. Dus ik ben ook heel erg blij dat in deze petitie het daar dus niet over gaat. Maar het gaat wel over, jongens, dit
doe
is wat.
Wat.
Ja, doe wat. En ik snap ook het bevolkingsonderzoek.
Doe
ik denk
sneller,
dat dat echt heel nodig is.
Ja,
en inderdaad, doe snel. Absoluut. Ja, en dat is natuurlijk altijd lastig. Dit zijn niet 1, 2, 3 dingen, maar... er moet wel wat gebeuren. Dus ik denk dat dit een prima actie is.
Ik denk dat het een goede actie is. Ik vind het ook een actie in proportie, zoals het dan zo mooi heet. En daarom heb ik ook ondertekend, omdat ik denk van met die 4 eisen kan ik het gewoon helemaal eens zijn. En die openheid is ook erg belangrijk.
Ja, en dan aansluitend staat er ook op het lijstje van Martijn. Martijn maakt altijd de lijstjes. Inderdaad, hè, dat die plannen die zijn gelanceerd. Ja. Die hebben we ergens al kunnen lezen. En daarna was er een town hall meeting over de landfill.
Mm-hmm.
En bestuurscollege beschrijft dat inderdaad als positief. Jij was er. Is het inderdaad ook zo positief? Want ik bedoel, we hebben een positieve town hall meeting. Die plannen zijn uitgelegd. Maar vervolgens komt er dan toch nu een petitie vanuit Pro Lagoon.
Ja, als ik het goed van Jan heb begrepen, doen ze dat onder andere, Jan Verbeek, de woordvoerder, voorzitter van Pro Lagoon, doen ze dit ook om de druk op de politiek gewoon te houden.
Oké, helder.
Ze willen gewoon constant die druk houden van jongens, we houden je in de gaten, je komt er niet meer weg. En ik denk dat dat heel verstandig is, sowieso. Is dat altijd goed bij een overheid om dat te doen? Wat vond ik zelf van die town hall? Daar hebben we het vorige week er al een beetje over gehad. Ik vind het op zichzelf een goede ontwikkeling. Maar ook daar merkte ik weer van jongens, ideeën zat. Ideeën kloppen ook allemaal wel. En die deugen ook allemaal wel. En wat we ook vorige week tegen elkaar hebben gezegd is... ik geloof best in de goede bedoelingen. En dat was ik tot nu toe eigenlijk niet. Maar eigenlijk ook die town hall meeting vond ik dermate in dat opzicht wel interessant. Omdat ik toen eigenlijk zoiets had van ja, volgens mij willen ze echt wel, maar weten ze gewoon niet hoe.
Ja, je bedoelt de ideeën zijn er wel, maar de volgende fase komt
de volgende fase om dat inderdaad van ideeën naar
implementatie
te brengen. De moeilijkste stap.
Ja, daar is heel veel geld voor nodig. En ik denk heel veel expertise en mensen. Maar goed, op het moment dat je dat dus op papier zet, lijkt mij dat je daar dan ook even over na hebt gedacht. En
nou ja, de bestuurscollege heeft tot aan 6 juni de tijd gekregen om een verbetering van het verbeteringsplan te maken. Waarbij inderdaad ook tijdlijnen en de manier waarop de zaak wordt uitgevoerd en de financiering ervan.
Ja, want dat red je niet met een overvalletje op Western Union, denk ik.
Nee.
Wat weet je, alles weer zo mooi bij elkaar te brengen, zeg. Dat het gewoon weer een mooi een geheel wordt, een heel verhaal. We zijn terug bij het begin op deze manier. En dat vind ik een mooi moment om een plaatje te draaien.
Ja, vind ik ook.
Ik ben daarnet helemaal onderuit gegaan toen ik probeerde om Son Mieux te draaien met It's Only Love. Dus ik ga het nog een keer proberen. Hier is Son Mieux met It's Only Love. De enige plaat die we in de top 40 nieuw hebben gekregen deze week. Son Mieux met It's Only Love. Als je me had verteld dat die plaat uit 1983 was, had ik je geloofd.
Ik vond het ook een beetje een golden oldie sound.
Ja, het klinkt als een golden oldie. Deze plaat kan gewoon direct naar Mega Classics vandaag nog.
Ja.
Ik vind het... maar daar staat tegenover. Ik hou van classics, dus ik hou ook van deze plaat. Ik vind hem erg leuk.
Nou, mooi. Fijn.
Op de lijst. Eigenlijk sowieso is dat wel een beetje hot topic momenteel. Het erfrecht van Caribisch Nederland is niet van deze tijd. Suriname zijn de by-sides nu. Maken deel uit van het... je mag het niet zo noemen, maar...
Suriname heeft sinds 1 mei een nieuw burgerlijk wetboek. En daar is in opgenomen dat mensen die een relatie hebben met iemand die getrouwd is, langer dan 10 jaar, en dat in de volksmond wordt dat een bijvrouw genoemd, recht heeft.
Dus die persoon is getrouwd met een ander. Dan de persoon waarmee die een langdurige relatie heeft.
Ja, zo zeg je het inderdaad beter. Dat die dus recht heeft om een deel van de erfenis van
iemand. Ja, een stukje erfrecht krijgt.
Ja. Dat is heel erg belangrijk, want bijvrouwen zijn gewoon een gegeven in Suriname.
Het is bijna een stukje van de cultuur te noemen.
Plus dat er ook een heel groot deel van de bevolking in het oerwoud heet, Marons. En daar is het hebben van meerdere vrouwen is gewoon een regel.
Een regel zelfs.
Een regel staat in hun... Zij hoeven zich niet wat dat betreft aan andere wetten te houden. De huwelijken, zoals we dat kennen, wettelijk gesloten, is in het bos zo goed als onbekend. Daar hebben ze eigen rituelen voor en eigen huwelijken voor. En een man mag meerdere vrouwen hebben. Ze hebben alleen een hele mooie regel, vind ik. Iedere vrouw moet hetzelfde krijgen. Dus als je een kostgrondje leegkapt voor de ene vrouw, moet je dat voor al je andere vrouwen ook doen.
Oké.
Dus er is, en als je dat niet doet, dan
blijf je kappen.
Als je dat niet doet, komen de broers van die vrouw die achtergesteld is even langs.
Om te helpen kappen.
Ja.
Ja, nee, maar ik vind het een hele mooie dat dit in de wet komt. Want we weten allemaal dat in Suriname, maar ook op onze eilanden, is het hebben van een buitenechtelijke relatie iets wat we dagelijks om ons heen zien. En soms ook gewoon in min of meer goede harmonie of een bepaalde acceptatie, hoe we het dan ook moeten benoemen.
Om ons heen zien en soms ook doen.
Ook. Maar goed, doen. Kijk, doen. We hebben het hier niet over een one night stand. Het gaat hier echt om langdurige relaties. 10 jaar en langer. En vaak zijn er bijvoorbeeld ook kinderen in zo'n relatie. Dus ook voor die kinderen is het een stukje erkenning, denk ik, zeker.
Ik ken een geval in Suriname waarbij een van de buitenvrouwen van man overleed. Die had kinderen. En een van zijn vrouwen die normaal gesproken mee getrouwd is, heeft toen gewoon de opvoeding van die kinderen overgenomen.
Ja, het is een hele andere dynamiek en denk ik familiestructuur. Dan dat je misschien in een Europees Nederland of waar dan ook voor ogen hebt. Nou, het is echt anders.
Je moet het in ieder geval uit het sfeertje halen.
Ja, zeker. En ik heb begrepen dat ze nu ook bezig zijn op Curaçao om dit echt onder de loep te nemen. En als het enigszins om dat te kijken of ze dat inderdaad ook kunnen implementeren.
Ja.
Maar allemaal leuk en aardig, Curaçao, Suriname. Maar als nou staat dat het erfrecht Caribisch Nederland niet van deze tijd is, waar hebben we het dan over?
Daar hebben we het over van dat het erfrecht in het Caribisch Nederland nog stamt uit 1838.
1838. Dat
1838? Nee, dat meen je niet.
Dat meen ik wel.
Maar goed, goed geregeld is goed geregeld. Wat is er fout aan?
Dat er heel veel dingen niet geregeld zijn. Waardoor er dus heel vaak erfrecht dingen zijn. Bijvoorbeeld met land en met grond die er, waar er recht op is. Er zijn heel veel gronden op Bonaire nog steeds. Die niet verdeeld zijn. Omdat het zo onduidelijk is wie er nou recht op die grond heeft. Dat het gewoon niet verdeeld is. En omdat die wet daar dus niet duidelijk over is.
Zijn dat die plekken die we hier af en toe zien waar opeens langs de kust een totaal weggerot huisje op staat?
Ja, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld.
Omdat niemand weet hoe dat nou precies zit. Want het is van de familie weet ik wat.
Dat zijn strijden, juridische strijden van tientallen jaren.
Oh ja, dat kan heel lang doorgaan. En vaak natuurlijk vroeger helemaal grote gezinnen. Ja, dat kan echt heel lang duren. En daardoor zie je inderdaad heel veel huizen vervallen. En een aantal mensen hebben er dan eigenlijk geen interesse in. Maar willen dan toch niet meetekenen. En er dan toch geen afstand van doen. Dus dan blijf je inderdaad zo hangen.
En het gaat dus niet alleen om gronden. Maar ook gewoon over bezittingen. Het gewoon onduidelijk is van wie heeft daar nou recht op. En wie heeft nou recht op een deel van de erfenis en wie niet.
Ik kan me ook voorstellen ook dat daar inderdaad wel gaat gekeken zou moeten worden. Naar niet alleen maar burgerlijk huwelijk. Maar inderdaad ook naar lang samenleven.
Ja.
We hebben hier niet de mogelijkheid om een samenlevings... we hebben niet eens hier de mogelijkheid om voor geregistreerd partnerschap. Dat soort dingen. Maar we hebben wel mensen nu die dat wel hebben.
Mm.
En dat hele stukje dat wordt niet meegenomen. Ja. Zover ik weet gaat het echt alleen maar om burgerlijk huwelijk. En vanuit daar bestaat erfrecht met vader, moeder, opa, oma, broer, zus. En ik denk dat dat wel een tamelijke ouderwetse manier is om daar naar te kijken. We hebben tegenwoordig heel veel andere structuren. Dus ik ben benieuwd.
Maar waarom is dit nu in het nieuws? Is er iemand mee bezig?
Hoogleraar privaatrecht, professor meester Freek Scholz. Bijzonder rechter meester Peter Klik. Hebben dus allebei samen een artikel geschreven hierover. Van het is bizar en eigenlijk onaanvaardbaar dat er heel veel wetgeving in de Caribe dus wel gemoderniseerd is, maar dit dus niet.
Ja, nou ja, daar hebben ze misschien wel gelijk in. Maar gaat er nu wat gebeuren, is de vraag.
Nou ja, dat is de vraag, omdat het eigenlijk vanaf 10-10-10 dat hele erfrecht dus gewoon vergeten is mee te nemen en te moderniseren. Dus hun pleidooi is in feite van jongens, neem het over. En ga er wat mee doen.
Ja, nou ja, laten we hopen dat er wat mee gebeurt.
Ik vind het heel belangrijk.
Ik ook.
En we hebben een gast aan tafel.
Ja, daar is hij dan.
Hollen van allerlei afspraken. Dit zijn de mensen die hier wel langer zijn. En die wel de moeite nemen om niet alleen maar in een busje een toertje te doen. Maar echt in gesprek te gaan met mensen.
Ja, we hebben het eigenlijk al verteld. En we maakten ons wel zorgen dat we ons kiesgedrag moesten gaan veranderen. Maar nee, daar ben je dan. Don Seder zit aan tafel. We hebben hem al eerder hier gehad. Het is een mooie grote verschijning. Welkom, Don.
Ja, goeiedag. Fijn dat ik hier mag zijn. Prachtig weer. Mooi zonnetje, lekkere wind. Wat willen mensen nog meer?
Dat weten wij wel hoor, wat wij nog meer willen.
Dat zou jij heel goed moeten weten, wat wij nog meer willen, inderdaad. Daarnet kwam een beetje, we hebben er net eventjes in het programma, toen jij er nog niet was, hebben we er een beetje over gehad. Premier Schoof is momenteel op het eiland. Hij doet in 5 dagen 6 eilanden.
Ja.
We hebben gezien dat hij onder andere naar de slavenhuisjes is geweest. En dan denken we, en hij is even door de macrobus heen gevaren.
Daar hebben wij een mening over.
En daar hebben wij een mening over. Denken van ja, dan kom je hier, dan heb je hier misschien een halve dag dat je hier rond kan lopen. Je hebt een ontzettende jetlag. En dan ga je een beetje van die toeristische plekjes afstruinen. Wat heeft dat voor zin?
Ja, ik denk dat er vast een programma is vastgesteld. Daar was ik niet bij betrokken. Maar ik vond het ook allemaal ambitieus. Volgens mij die alle eilanden af in een paar dagen.
Nou, ambitieus dan kan ik het niet eens noemen.
Ik heb het in een commentaar heb ik het gezegd van hij wil de eilanden ontdekken. Hij ontdekt vooral de interieur van vliegtuigen.
Oh ja. Nou ja, ik zou... ik denk, maar dat is mijn persoonlijke mening. Ik ben lid van de Commissie Koninkrijksrelaties. Ik weet, elk eiland heeft zijn eigen historie, maar ook eigen cultuur en eigen uitdagingen. Ja, daar moet je gewoon de tijd voor nemen. Nou, ik persoonlijk, we hebben een werkbezoek gehad de afgelopen dagen. Ik besluit 2 dagen langer te blijven. Niet om aan het strand te zitten. Nou, ik hoop misschien nog straks een uurtje. Maar wel echt ook wel om wat gesprekken te voeren. Zo was ik ook op Aruba begin van de week. Was ik ook 2 dagen eerder. Ook echt ook wel om met mensen te praten. Omdat ik echt wel wil begrijpen wat speelt er.
En voelen.
Ja, en voelen ook. Je moet er ook gewoon zijn. Ja. Ik bedoel, wij maken hele rigoureuze beslissingen vaak over wat hier gebeurt. En gelukkig nu zijn een aantal parlementsleden langs geweest. Maar die hebben heel lang, sommigen waren hier ook nog nooit geweest. Die wel echt over miljoenen praat en soms keuzes maakt. Dus even terug naar de premier. Ik vind het goed dat die komt. Alleen, hoeveel kan je nou echt zien, voelen... wat er vandaag de dag, ik heb het niet over het historisch verleden... maar wat er vandaag de dag gebeurt, ja, vind ik ambitieus.
Ik vind het opvallend dat jullie als Tweede Kamercommissie... Koninkrijksrelaties in de tijd hebben besloten... om een aantal dagen te komen alleen voor de bovenwindse eilanden... Ja. En een aantal dagen voor de benedenwindse eilanden.
Ja.
Dat lijkt mij zinvoller.
Nee, dat klopt. Ook omdat wij weten, wil je echt recht doen ook aan de eilanden. En ook dit, was kort, hè. We waren 2 dagen per land, per eiland. Ja, er is nog zoveel te zien, zoveel mensen te spreken.
2 dagen is wat anders dan 2 uur.
Dat is zeker zo.
Ja. Veel langer zal die op Saba en Sint-Eustatius niet zijn.
Nee, dat is waar. Ja, kijk, ik denk dat we allemaal weten dat de premier vast een heel druk agenda heeft.
Absoluut.
Nou, het feit dat hij hier is, vind ik mooi. Mocht hij meer tijd hebben in het reces, in het zomerreces, zou ik van harte de uitnodiging doen bij deze om weer die kant op te gaan. Nou, misschien wil ik wel mee. We kunnen wel iets plannen met elkaar.
Hier aan tafel zitten.
Dan komen we samen. Nou, dat zou toch leuk zijn?
Ja.
Dus het is kort. De korte dag. Ik hoop wel dat hij in ieder geval, volgens mij spreekt hij met de bestuurders hier ook de Eilandsraad of college, denk ik. Dat hij in ieder geval wel wat punten mee krijgt. En laten we eerlijk zijn. Het is fijn dat de premier er is. Maar uiteindelijk gaat de staatssecretaris heeft toch meer te zeggen. Als het gaat over wat op de eiland gebeurt. Dus ergens is het ook wel. Kijk, hij is niet de koning. Maar het is ook wel een soort ceremoniële functie ergens. Want het is niet zo alsof Dick Schoof, wanneer hij terugkomt in de ministerraad, het belang van de eilanden centraal gaat stellen. En ook dossierkennis heeft. Dan moet je toch echt bij Sabo zijn. Ook dat is weer een heel ander verhaal. En een eigenstandig verhaal. Maar dus ik zou ook wel zeggen. Het dossier ligt in handen van andere bewindspersonen. Dus ik zou het ook niet te zwaar
hebben. Ik vind dat een terechte relativering.
Ja, mooi gezegd. Mooi gezegd. Maar wat heb jij of wat zijn jullie? Hebben jullie gedaan deze dagen dat je er bent?
We hebben een paar zinvolle gesprekken gehad. Allereerst met de Eilandsraad zelf en college. Nou, dan hoor je thema's die wel prangend zijn. Ook omdat we na 15 jaar 10-10-10 ook wel de balans kunnen opmaken. De belofte was, dit wordt Nederland in de Caribe. Dus in hoeverre is daar ook sprake van? Nou, op onderwijs bijvoorbeeld. We hebben met de Eilandsraad gesproken. Zijn ook op de MBO-school geweest. Zie je dat dingen zoals een normale studiebeurs. Ja, na 15 jaar gewoon nog steeds een probleem is.
Ja.
BSN-nummer. Toevallig hebben we aankomende donderdag een debat in de Tweede Kamer over DigiD en BSN. Dus het lijkt te gaan gebeuren. Maar dat die dingen na 15 jaar nog niet zijn geregeld. Dat levert problemen op.
Maar ja, we hadden net toen jij aankwam het over het erfrecht. Erfrecht op de Caribisch Nederland is gebaseerd op een wet uit 1838.
Oh ja, dat ook nog. Ja, dat hoor ik op meerdere eilanden. Ook in Suriname is dat zo. Nou, dat zijn allemaal dingen waarvan ik denk, kom op, we zijn 50 jaar verder. Ik snap dat je prioriteiten moet kiezen. Maar op onderwijs, ook omdat het eiland groeit. En er zijn ook gewoon arbeidstekorten. Je zal dat toch prioriteiten moeten geven. Nou, we zijn ook gegaan. We hebben ook LVV, die gaat over landbouw, ontwikkeling. 98% van alles wat hier gegeten en gedronken wordt, wordt geïmporteerd. Nou, dat kan dat kan beter, zou ik zomaar zeggen. Ook na COVID hebben de eilanden breder ook ontdekt van ja, het is toch wel goed als we meer gaan produceren. Nou, en we hebben daar een leuk werkbezoek gehad van ondernemers die echt steeds meer bezig zijn met wat kan er verbouwd worden op het eiland. Ja, en dat is best veel. Als je daar gewoon de juiste tijd en technologieën insteekt.
Ja, door dus nieuwe technologieën.
Om de komende jaren, ik dacht van 2% naar 25% te gaan in een aantal jaar. Vind ik ambitieus. Maar als dat zou lukken, ook in het kader van voedselzekerheid, mocht er weer een situatie ontstaan waarbij de toeristen of de schepen gewoon niet meer kunnen komen, dat je gewoon voedsel hebt op het eiland. Dus dat vond ik heel interessant.
Nou ja, zo bizar is dat niet. Ik bedoel, er is toch nog steeds een soort dreiging van oorlog in Europa.
Dus, nee, zeker. Dus voedselzekerheid ja, is gewoon een heel actueel thema. Ja. En ook een belangrijk thema. Dat op Bonaire ook daar serieus naar gekeken wordt. Dus ik was wel onder de indruk. Ik dacht, ja, is het een beetje hobby achtig en maar daar zat wel een serieuze gedachtegang achter. We zijn ook naar Selibon geweest. Ja, dat was aangrijpend. Nou, om ook de verhalen van de bewoners te horen. Mm-hmm. Staat tegenover de vuilnisbelt. Ja, ook om te horen dat er heel veel is wat men nog niet weet. Hè? En ja, niet weten is soms ook gewoon een keus.
Ja.
Dus dat is ook heel schrijnend om te weten hoeveel er nog niet bekend is.
Ja, dat is hier duidelijk het geval. Dat een keus is inderdaad.
Nou, dat denk ik wel. We hebben eerder ook het debat in de Kamer gehad. Komende week hebben we weer een debat over Selibon. Ja, ik ga wel pleiten voor een extern onderzoek. Niet alleen over wat er moet gaan gebeuren, want er moeten nu wat dingen gebeuren. Maar ook, hoe is dat de afgelopen jaren gegaan? Er is geen vergunning, zoals ik ver begrijp. Geen metingen over wat nu de impact is geweest over langdurige tijd. De aantal jaren dat er vuilverbrander is geweest. Bewoners klagen over dat ze relatief vaker ziek zijn dan anderen. Weet je, ik kan niet gelijk een kausaal verband leggen, maar onderzoek het in ieder geval. Ik bedoel, dit lijkt gewoon op een hele slechte film.
Nou ja, de onderzoeksleider van ILT, van de Inspectie Leefomgeving en Transport, heeft gezegd in de Nederlandse krant van dat Selibon lekker kerk in het kwadraat is.
Ja, dus dat betekent dat.
En dat zegt ze maar niet zomaar.
Nee, dat snap ik. En dus moet er ingegrepen worden. En dan heb je nu het spelletje. Ja, Selibon was toch een zelfstandig NV, dacht ik. Ja, dus die zijn hoofdverantwoordelijk. Selibon zegt dan, of niet Selibon, maar anderen zeggen, nee, maar het ministerie van INW moet nu gewoon serieus aan de slag. INW zegt, nee joh, nee, Selibon is daar aansprakelijk voor. Anderen wijzen naar de Eilandsraad en het bestuurscollege. Nou, nu moeten jullie de stappen zetten. Nou, jullie weten dat daar ook in de plaatsstelling is geweest. Het grote naar elkaar wijzen is begonnen.
Ja, nou ja, dat is al jaren bezig. En dat is ook best wel een fundamenteel stukje politiek op de eilanden, hoor.
Ja, ik vind dat problematisch, want uiteindelijk hebben de bewoners daar niets aan. Helemaal niets aan. Die worden niet geholpen. Lijkt erop dat sommigen ook zieker worden. Ja, ik heb daar ook ik heb persoonlijk dieren gezien die met de afwijking rondlopen. En iemand zei ook, ja, ik had een paar honden. Een paar zijn al dood. Deze die leeft nog. Ja, maar die liep wel met de afwijking rond. Denk ik van zo.
Ja.
Als dit voortvloeit uit de rook waar omgeving, natuur, dieren en mensen aan zijn blootgesteld, jarenlang. Ja, dat niemand gewoon met spoed gewoon een batterij aan vliegtuigen hier stuurt om het op te lossen. Maar een beetje naar elkaar aan het wijzen is. Ja, onvoorstelbaar.
En gewoon de irritatie en de boosheid van, jongens, als dit in Europees Nederland was gebeurd,
ja, tuurlijk,
was het al lang opgelost.
Als het op Texel gebeurde, ja precies, nee, tuurlijk. En dat weten we allemaal. Dus donderdag hebben wij een debat. Kunnen we ook moties indienen. De week erop stemmen we erover. Ik zit nog te kijken. Ja, ik moet nog mijn motie gaan voorbereiden. Maar ik ga wel zeggen, INW, het ministerie van INW, ja, ik vind dat die te lang op de handen heeft gezeten. Die moet nu met spoed gaan ingrijpen. En er zijn twee dingen. Wat is er gebeurd? Hè, dus welke informatie qua vergunning, et cetera. Dat wil ik allemaal weten. Dat moeten we doen. Maar acuut nu een oplossing. Sluiten van. Kijk, ik zou pleiten voor het sluiten van Selibon. De afvalbelt. Alleen, afval blijft
wat
komen.
Dan?
Ja, dus,
dan?
Dan moet je nu al een plan hebben. Bijvoorbeeld over afvoeren. Er zijn verschillende situaties mogelijk. Maar dat moet je eigenlijk geregeld hebben. Maar er gebeurt niet zoveel.
Als ik jou een stelling voorleg van, het bestuur van Bonaire is taakverwaarlozing te verwijten. Maar is de Nederlandse regering dat ook?
Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik denk als je zo lang. En dan is het niet per se als het gaat om hoe je omgaat met Sedibon. Mij gaat het om de volksgezondheid. De Eilandsraad is niet hoofdverantwoordelijk voor de volksgezondheid. Dat is gewoon een nationale aangelegenheid. Dus als je al weet, ik denk dat INW met name eronder valt. Ik heb begrepen dat INW-ambtenaren, ja, die om de zoveel weken die komen hier, die wisten heel goed dat het in ieder geval de moeite waard zou zijn om een paar dingen te gaan meten. Nou, als je na al die jaren niks meet, is dat, ja, ik vermoed, nogmaals, ik praat een beetje omslachtig, omdat het allemaal nog vast moet komen te staan. Maar ik vermoed dat toen de vraag kwam, gaan wij meten, gewoon een bewuste keuze geworden van, ja, laten we dat maar niet doen. Ja, en dat vind ik in het kader van volksgezondheid heel, heel, heel ernstig. Als dit op Texel of Schiermonnikoog gebeurd zou zijn, hadden wij spoeddebatten in de Kamer, was er een parlementaire enquête, waren al die dingen gebeurd. En nu het hier gebeurt, draaide de wereld gewoon door. Mensen zijn nog steeds daar, afvalbelden nog steeds open. Ja, het is te gek voor de.
Ja, mooi betoog dat je dit inderdaad. Nee, maar ik heb ook heel vaak het idee van het is een keuze. En ik heb zelf ook heel veel moeite met. Kijk, het probleem landfill is een probleem van jaren.
Maar er wordt al 20 jaar aan de bel getrokken. Hè?
Er wordt door de bewoners al 20 jaar aan de bel getrokken. Maar al die tijd en nu heel erg van. Het is bijna zoiets van. We hebben het niet gewoest. Of nou ja, we weten het wel, maar we konden niet. Of hè, het is ver van ons tijd. Maar ja, ik vind dat we daarmee onzin.
Ik vind persoonlijk dat we daarmee op moeten houden.
Ja, ik vind dat we daar
en
echt
dat we alleen moeten kijken hoe gaan we het oplossen.
Nou, en daarbij denk ik wel een positief punt van het werkbezoek van de Kamerleden. We hebben allemaal hetzelfde verhaal gehoord, van links tot rechts. Nou, ik denk dat het kwartje wel is gevallen. Er moet nu actie komen. Ja. Ja, maar en als je die Kamerleden telt, heb je volgens mij ook een meerderheid gewoon in de Kamer als er fracties meegaan. Dus ik denk dat het kwartje wel is gevallen. Te laat, geef ik gelijk toe. Maar ik denk dat we donderdag, komende donderdag, we echt wel wat gecoördineerde moties gaan indienen die ook aangenomen worden. En ik hoop dat het met spoed leidt tot in ieder geval een oplossing nu. Waarbij je ook in een iets rustiger tempo, moet ook gebeuren, maar echt ook kijken, maar wat is nou al die jaren gebeurd? Want dit verhaal deugt gewoon niet.
Ik ben het mee eens, want er moet een onderzoek komen van hoe heeft het kunnen gebeuren, maar de prioriteit moet liggen. Hoe lossen we het op?
Nee, maar dat is ook wat ik zeg. Ja. Er moet nu wat gebeuren. Ja. En dat heeft te maken, ja goed, ik ben geen techneut, maar voor mij zou je toch die afvalberg nu tijdelijk moeten sluiten, zolang je niet weet in hoeverre dat de omwonenden onveilig zijn. Maar ik realiseer me ook gelijk, er wordt afval geproduceerd. En je hebt niet zomaar gelijk een nieuwe keten opgetuigd. Nee. Dus ik wil graag ook van de minister horen, misschien zijn het tijdelijke noodmaatregelen, noem maar op. Maar dat moet wel met spoed gebeuren. Kom op, mannen.
Zonder daar een schuld op te leggen. Dit is te groot voor het bestuur hier.
Ik denk. Nou, en ik heb van het bestuurscollege gehoord dat ze dat niet ontkennen. Voor mij procedureel vinden ze wat van hoe dingen zijn gegaan. Hè, met in de plaatsstelling. Maar de hulproep van INW om te bemoeien. Maar volgens mij erkennen ze dat ook gewoon.
Okay.
En heb je een INW die juist nu zegt. Ja, nee, wij hebben hier niet zoveel mee te maken. Dus ik denk dat we die brug al over zijn. Het is nu met name het INW-minister. Want het lastige met koninkrijksrelaties is altijd. Je hebt een verantwoordelijke staatssecretaris, Sabo.
Die mag alleen maar sturen.
En die grijpt elk debat, lijkt het wel aan, om te wijzen dat hij niet verantwoordelijk is, maar een andere minister. Nou, dan heb je hele frustrerende debatten, stroperige debatten. Maar in dit debat misschien wel een volksgezondheidsgevaarlijk debat. Omdat je continu naar elkaar wijst.
Ja.
En gelukkig was de minister van INW erbij bij het laatste debat. Ik denk dat hij er ook bij dit debat is wanneer we een motie indienen. Ik vind, Sabo heeft hier een rol in. Maar de minister van INW
heeft dat ook.
Daar richt ik mijn pijlen op. Ja. Dat ministerie moet nu echt een stap naar voren zetten en de boel oplossen, vind ik.
Goed.
Sowieso, er zit geen provincie boven ons of wat dan ook. Dus zij zijn direct verantwoordelijk voor ons.
Dat is ook zo, maar ik heb in het laatste debat hoorde ik al dat er een beetje dat een beetje afgeschoven werd. Zo voelde ik het in de antwoorden van de minister. En dat is best pijnlijk, want als je het afsluit naar CE Libon, die kan dat niet. Als je afgaat naar de Eilandsraad, kan het ook niet. Dus INW blijft toch over?
Nee, maar ik had net over Lekkerkerk. Lekkerkerk is ook niet door het gemeentebestuur opgelost. Dat is door het Rijk opgelost.
Nee, dus dat moet gebeuren. Alleen ja, de minister moet dat nog doorhebben. Want die gaf de laatste keer, die leek nog af te schuiven. En je hebt natuurlijk meneer Helmond, die natuurlijk ook stappen zet. Ik hoop dat die ook intern ook het signaal doorgeeft. Van, joh, sorry, we zullen toch echt de minister hoofdverantwoordelijk moeten maken voor de oplossing. En ik snap dat Sabo en anderen, dat we die kunnen aanspreken over hoe het in het verleden is gegaan, het onderzoek en noem maar op. Maar de oplossing nu, nou, daar heb je gewoon het ministerie IEW mee nodig. Ja, voor wat mij betreft, ik heb het bezoek gehad, ik ben enorm geschrokken. Is het echt alarmfase rood.
Oké, okay, we sluiten het even af. We zitten bijna tegen het einde van de uitzending aan.
Nou, we hebben nog 8 minuten.
We hebben nog 8 minuten. Heb je een positief verhaal wat je de afgelopen dagen hebt meegemaakt?
Zeker. Ik had het net over voedselzekerheid. Dat ik echt onder de indruk ben over de mogelijkheden die hier op het eiland kunnen plaatsvinden. Je moet enthousiaste mensen hebben die zeggen, ik ga iets willen doen met de landbouw. Maar die ben ik tegengekomen. Lokale ondernemers, een paar mensen die vanuit Nederland die zijn gekomen om wat te doen. Was ik positief verrast door. Ik denk dat wel echt wel voeten in de aarde heeft. We zijn met de woningcorporatie, hebben wij ook een tour gehad over de woning die zij aan het bouwen zijn. Ook dat was positief. Dat is woningen die vrij snel gebouwd kunnen worden. Voor mij 20 weken. Dat, normaal duurt het heel lang, nu 20 weken. Nou, daar hebben we een paar voorbeelden van gezien over hoe dat gebouwd wordt. Er is een gigantisch woningtekort. Nou, zij lieten zien, wij doen ons best om dat bij te benen.
Vanuit consumentenorganisatie Unkebon is er een klacht gekomen dat niet alleen gaat om woningen, maar het gaat ook om de subsidieregelingen voor onder andere woonsubsidies. Die enorm ingewikkeld zijn, enorm complex zijn. Ja. En dat die eigenlijk enorm dat die zo snel mogelijk versimpeld moeten worden.
Eens, dat is eens, helemaal eens. Dat is wel een wetswijziging volgens mij.
Maar het, volgens, als ik goed heb begrepen, staat daar eigenlijk niks over de subsidies in. Alleen over dat de woningcoöperaties makkelijker aan leningen kunnen komen, waardoor ze makkelijker kunnen bouwen.
Dat verhaal heb ik gehoord. Zij melden zich nu aan voor een bepaalde kwalificatie. En als dat toegewezen wordt, dan krijgen ze inderdaad lagere leningen. Want nu moeten ze op de markt lenen. Dat vond ik ook een heel raar verhaal. Daar proberen ze vanaf te komen. Lijkt te gaan lukken.
Dat lijkt wel te gaan lukken.
Dus dat verhaal heb ik gehoord.
Maar de subsidieregels voor de huurders zelf, die wordt niet versimpeld.
Nee, dat klopt. Dat heb ik ook gehoord. Ik moet even terugkijken in Nederland wat precies de stand van zaken is. Want als het voortvloeit uit de wet, moet de wet aangepast worden. En het lastige van wetswijziging is dan ben je 2 jaar verder. Ja, ik kan het niet mooier maken. Als het geen wetswijziging is, maar het ergens bedacht is in de lage regelgeving, is er wel sneller wat mogelijk. En dan hoop ik bij de volgende begrotingsronde, dat zal in augustus zijn, misschien toch wel wat gelijk te regelen. Dus ik heb het genoteerd. Ik moet erop terugkomen.
Nou, duidelijk.
Spraakwater van naast ons.
Ik wil,
heerlijk. Echt waar. Heel goed.
Ik wil het heel even hebben over de commissie Koningshuisrelaties. Wij hebben... Eigenlijk, ik zei de gek. Ik heb geprobeerd om Peter van Haasen aan deze tafel te krijgen.
Ja, want dat had ik laatst ook aangeboden. Hè? Van, joh, ga lekker met Peter praten.
Ja.
Maar die heeft dat niet...
Die durft hier niet te komen.
Die heeft gezien dat ik op X een keer iets... kritisch heb gezegd over de PVV. En die zegt van, nou, ik ga niet bij jullie aan de tafel zitten. Wij hebben gezegd, nou, Don Zeder komt wel.
Ja.
Waarop hij zei van, ja, dan ga je toch lekker met Don Zeder over symboolpolitiek praten. Ja. En vervolgens zie ik de man, wordt er gesproken over de landfill. En dan zie ik dat zijn persoonlijke reactie is, ja, wij van de PVV waren sowieso tegen de eilanden. En dat was het enige wat hij te vertellen had over de landfill. Ja. Wij van de PVV willen eigenlijk van die eilanden af. Niet zinnig meepraten over wat er moet gaan gebeuren met die landbouw.
Wat ik nog erg vond, wat is ons voordeel als Nederland, die eilanden? Want hebben die eilanden voor voordeel voor ons als Nederland?
Ja, dat is inderdaad gezegd.
En ik ben niet verantwoordelijk, want niemand heeft er mij gestemd op die eilanden.
Nou, er zijn 720 mensen hier die op de PVV hebben gestemd.
En die grapjas die komt vervolgens, komt die niet met jullie mee hierheen.
Ja.
Dat vind ik wel erg duidelijk. Die man is dus helemaal niet geïnteresseerd in koningshuisrelaties.
Nou ja, goed, waarom hij niet is gekomen, moet de heer Haas zelf meegeven. Ik denk wel dat het een gemis is. Want juist zo'n sterke mening, het zijn toch wel best wel stevige uitspraken. Dan helpt het als je er ook bent geweest.
Mensen om gezien te hebben waar het over gaat.
Nee, dus dat is waar. Dus dat zal ik ook meegeven hoor, wanneer we terug zijn. Dat zal ik aangeven. Meneer Hazen, u heeft iets fantastisch gemist. Grootste fractie, grootste partij. Daarmee ook relatief meeste tijd vrij. Ten opzichte van alle... voor alle Kamerleden.
Ja.
Kijk, ik heb,
maar de man weet niks. Het eerste interview met hem was van... zou jongens niet te geloven, er bestaat een statuut. Zit je in de Commissie Koninkrijksrelaties... en dan weet je niet van het statuut.
Wat wil je van...
Kijk, ik vind het lastig om mijn collega te recenseren. Ja, wat ik wel kan zeggen is...
Ja, maar dat is eigenlijk
dat
veel.
Dat hij graag moet komen. Ja, ik zou het heel fijn vinden als de heer Hazen... ik hoop dat hij me hoort. Ik nodig hem uit om de eilanden... desnoods gaan we met z'n tweeën... om de eilanden te bezoeken, echt gewoon de mensen ontmoeten. En welke mening dan gevormd wordt, prima. Maar het is gewoon lastig om over dingen te praten waar je gewoon niet zelf bent geweest. Het is gewoon lastig.
Maar het lijkt me ook heel lastig om met zo iemand te moeten werken.
Daar kan je geen antwoord op laten geven.
Nee, maar goed, laat ik dan zo zeggen. Het lijkt mij, voor jou, heel lastig, en daar hoef je geen mening over te zeggen, heel lastig om met iemand, met zo'n dood paard te moeten werken.
Nou, laat ik het zo zeggen, ik vind het lastig. Kijk, soms heb je de PVV niet nodig of een motie het wel of niet haalt. Dus daar werk je wel omheen. Dus dat vind ik niet zo spannend. Maar de staatssecretaris, daar krijg ik soms antwoorden van terug. Waarvan ik wel denk, ja, het is toch wel degene die het moet gaan uitvoeren, het beleid.
Ja.
En daar heb ik wel meer moeite mee. Als ik uit de antwoorden soms, ik zeg het even hard. Nou, soms proef ik een soort desinteresse.
Dan wil ik graag het compliment geven waar het zit. Eigenlijk de enige... in de afgelopen 15 jaar, die werkelijk wat heeft willen doen voor de eilanden, was de vorige staatssecretaris, Alexander van Huffelen.
Mevrouw van Huffelen. Nou, ik denk ook wel dat zij, waar ik kom, wordt haar naam ook wel met warme woorden genoemd. Nee, dus ik denk ook wel dat zij een hart had voor de eilanden. Kijk, bij de heer Sabot, het is ook wel... Kijk, de portefeuilleverdeling is zo dat je digitalisering en koninkrijksrelaties hebt. De heer Sabot komt uit de wereld waar je met digitale zaken gewoon, waar hij gewoon heel veel kennelijk kennis van zaken heeft. Dus dat wou hij. En dan kreeg je koninkrijksrelatie als een soort blinde darm bij wijze van bij.
Als een hoofdpijn dossier.
Ik proef, maar goed. Misschien moet ik een goed gesprek met hem voeren. Ik proef een desinteresse. En dat vind ik jammer, want er zijn heel veel uitdagingen die gewoon om een actieve staatssecretaris vragen.
Er valt zeker een heleboel te doen.
Volgens mij komt hij wel binnenkort naar de eilanden. Dus dat biedt misschien
hou ons op
kansen.
De hoofd.
Stuur hem naar onze tafel.
Ja,
stuur
hem naar ons. Maar mee.
Ja.
Wij moeten helaas afronden. We zitten in de allerlaatste minuut van dit programma. Hartstikke bedankt dat je even tijd voor ons hebt kunnen maken. Fantastisch om van je te horen. Ik had je graag nog een uur lang gehad, maar...
Je bent van harte welkom de volgende keer.
Ten alle tijden. Je mag ook bellen. misschien mogen we jou bellen. Dit was Op de Klippen. Tot hier en niet verder. Helaas, we hebben niet veel tijd om nog andere dingen te doen. Zometeen hoor je Don Ron Gijzen met de Klaartop Top 20. Wij zijn er volgende week weer. En wij houden het nu heel gauw voor gezien. Wij zeggen ajootje,
karootje.
Tot volgende week.
Dag tussen 12 en 2. Judith, Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is